Hey, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Kraamklits. Vandaag een toch bewogen en emotioneel gesprek met Juna. Een heel mooi en warm gesprek ook wel, want ik houd er een heel warm gevoel aan over. Juna komt vertellen over de zwangerschap en bevalling van haar 3 kindjes. Waarvan 1 inleiding in het ziekenhuis, 1 thuisbevalling met zeer mooie afloop en 1 thuisbevalling met een heel moeilijke afloop. En de zorgproblematiek van haar 3 kindjes. Maar ik heb ongelooflijk veel respect gekregen voor June. Ik denk dat zij echt een fantastische mama is, met heel veel liefde voor haar gezin. Haar gezin komt heel duidelijk op de eerste plaats. Maar hier zie je ook alweer de impact van zorgproblematiek op een gezin, op een mama. Ondanks dat zij haar kinderen doodgraag zie. Maar amai, dit moeten echt kunnen. En oké, ja, we zouden het allemaal doen voor onze kinderen. Dat is waar, maar ze doen het toch maar. En ik vind dat heel knap. Ik vind het heel mooi hoe warm dat ze erover vertelt, hoe liefdevol dat ze erover vertelt. Dus zeker weer de moeite om naar te luisteren. En sowieso alweer een dikke dankjewel aan Juna om haar verhaal hier te komen vertellen. En voor het warme, gezellige gesprek. Ik zou zeggen, geniet ervan. Welkom, June.
Dank u.
Alles goed met jou?
Zeker, zeker. Absoluut. Okay, ik ben blij dat ik hier mag zijn.
Ja, dankjewel dat jij wilt komen.
Zeker.
Vertel eens, wie is June?
Ik ben June, 31 jaar, mama van 3 kindjes. Ik zorg voor mijn kinderen. In bijberoep ben ik Herbalife consulente. Mm-hmm. En voor de rest ben ik gewoon de steunpilaar van mijn gezin. Mm-hmm. En ik doe dat enorm graag.
Okay. En hoe oud zijn uw kindjes en hoe heten ze?
Mijn dochter is Lina, die is 9, wordt bijna 10. Dan hebben we 2 zoontjes. Jake is 3,5 en Nate is 1,5 jaar.
Oké. Nog kleine, pittige leeftijden.
Absoluut.
Ja.
Dat zeker.
En vertel eens, verliefd, verloofd, getrouwd?
Verliefd, nog altijd. Op mijn eerste liefde, daar zijn wij jaren tussenuit gegaan, maar we hebben elkaar teruggevonden en dat is fantastisch. Wij zijn nu terug 7 jaar samen en... Nog altijd heel verliefd, ja.
Kei goed, super. En vertel eens, hoe is dat bij jullie begonnen om te beginnen denken aan kindjes? Waren jullie gemakkelijk zwanger? Ging dat vlotjes?
Zeker. Ik had al een dochter uit een vorige relatie. Die was 3,5 toen mijn partner bij ons is komen wonen. Mm-hmm. En eigenlijk na een jaartje had ik wel iets laten vallen van het zou toch tof zijn, moest er nog een kleintje komen. Ja, hij was direct akkoord, want zelf had hij nog geen kinderen. En eigenlijk waren wij direct zwanger. Dat is helaas misgelopen. Na 7 weken, dus dat was ook nog wel pril.
Toch.
Ja, het was even schrikken, want we hadden ons er zowel wat op gezet. Maar direct daarna eigenlijk zwanger. Dus de maand daarna hadden wij direct terug een positieve test in handen.
Oké.
En... in september 2020 is Jake geboren.
Midden corona dan?
Midden corona, dus die heeft ook de eerste afspraken bij de gynaecoloog gemist. Mocht niet meekomen. Ja. Dat waren gewoon echo's laten zien. Dan ongeveer, denk ik, de helft van mijn zwangerschap zijn we dan een pret-echo gaan doen. Daar mocht hem wel bij zijn en dan daarna... Mocht hij dan wel terug meekomen naar de gynaecoloog en de consultaties bij de vroedvrouw, mocht hij wel altijd bij zijn.
Ah ja, oké.
Okay. Ja.
Oh, dat moet voor hem ook niet gemakkelijk zijn geweest, hè, zodat je in het begin missen.
Nee,
want als papa keek het daar toch ook keihard
absoluut
naar uit, hè?
Ja, zeker. Ja, dat was een beetje raar ook. Allee, ze is zwanger en ik kon dat niet mee gaan kijken. En dan moet
geen
dan
live beelden zien
nee,
ook niet.
Nee, wel. Want mijn gynaecoloog was dan toen op dat punt ook niet echt voor filmen. En dat was zo... Want ik had dan gevraagd om ik de consultatie filmen. En dat vond ik dan ook niet zo'n goed idee. Dus dat was allemaal zo... Dat was wel jammer in het begin, ja. Dat hebben we toch wel een stukje gemist.
Ja, dat zal wel. En is die zwangerschap goed verlopen?
Ik had alleen last van HG, dus ik ben een paar keer opgenomen in het ziekenhuis. Heel misselijk. Dat was bij mijn dochter ook zo. Ik kon geen telefoon aanraken of ik moest overgeven. De gedachten aan eten maakten het verschrikkelijk. Dus ja, het begin van de zwangerschap van Jake ook een paar keer in het ziekenhuis doorgebracht.
Ja.
Voor terug op krachten te komen.
Ja, met infusen en zo. Ja. Dan allemaal erbij.
Ja, absoluut.
Ja, hyperemesis, dat is iets... Iets pittig, hè?
Ja, zeker. Ja. Na mijn dochter dacht ik eigenlijk direct van nooit niet meer.
Bij uw dochter waren ook zo misselijk?
Ja. Zijn er ook al heel veel opnames geweest. Dus dat was wel even van, ja, wil ik dat ooit nog eens doen?
Mm-hmm.
Maar dan, ja, de gynaecoloog zei ook van, het is niet gezegd dat je dat terug gaat hebben. Dus ja, en de winst voor nog eentje was gewoon te groot. Ze zeggen wel van, ja, je vergeet dat ze geboren zijn, maar dat vond ik niet, want... Ik vond dat echt wel heel pittig.
Je geeft dat een plaats, wanneer die geboren zijn. Ja. Maar vergeten?
Ja, wel, nee.
Toch ook licht traumatiseren.
Zeker, hè, absoluut. De gedachte aan moeten eten maakte mij gewoon misselijk. Nee, dat was echt niet fijn.
Nee, zeker niet. Oh, dat zal niet. En hoe was uw bevalling met Lina, hè? Was uw dochter?
Ja.
Ja, hoe was uw bevalling met Lina?
Lina was ook 10 dagen te laat. Mm-hmm. We hebben alle pogingen gedaan om eruit te krijgen. Dat was niet gemakkelijk. Dus 2 keer gestript, uiteindelijk een inleiding geworden. Ik was toen ook nog maar 21. Dus ik was heel onwetend naar inleidingen. En voor mij moest het allemaal zo snel mogelijk zijn. Mij laten inleiden. Is morgens binnengegaan, water gebroken, enorm veel pijn, epiduralen. Helemaal niet hoe dat ik het nu zou zien.
Ja.
Maar ja, je bent jong en je laat je eigenlijk
door leiden, hè, door je gynaecoloog.
Ja, bijstaan. Ja. Dat was gelukkig bij dat tweede wel anders.
Want tussen Lina en Jake zitten hoeveel jaar?
5 jaar bijna.
5 jaar, ja. Ja. Dus inderdaad, dan heb je al wel wat meer... info en al wat meer andere gedachten over. Absoluut. Ik ben zelfs mama geworden op mijn 20, hè, dus ik snap de onwetendheid en de naïviteit naar artsen en vroedvrouwen heel hard.
Ja, absoluut. En ik had ook het idee dat in 2014 was dat zo nog niet met vroedvrouwen. Allee, dat was zo enkel in het ziekenhuis, maar echt zo begeleiding buiten de gynaecoloog. Ik had daar nog nooit van gehoord.
Nee, ook niet gehad.
Dus ja, dat was bij Jake dat wel het geval.
Ja. Maar bij Lina ben je dan in het ziekenhuis bevallen, hè? Dus bij een inleiding. Ja, ja. En uiteindelijk is dat vrij goed gegaan? Of?
Ik vond dat vrij traumatisch. Misschien ook omdat je die pijn, je weet niet wat er gaat komen.
Mm-hmm.
Iedereen zegt bevallen doet pijn, maar je weet niet wat er gaat komen. Dus de moment, ik vond alles oké. Tot het moment dat ze mijn water zijn komen breken. Dat was ineens een weerstorm. Ik werd mega overweldigd. Ik had direct nood aan een epidurale. Ze zeiden van, ja, dat gaat niet, want een anesthesist, die is er niet. Je moet nog wachten. Dus ik had al paniek. Uiteindelijk was die dan toch gekomen. Ik vond dat redelijk pittig. Tegenover wat ik dan een tweede keer mocht meemaken. Was dat een hemelsbreed verschil. Ik ben wel blij dat ik het langs 2 kanten heb kunnen zien. Dat zeker wel.
Want bij Jake, dan waren we ook weer terug kei misselijk, maar dan zat je dan in het ziekenhuis bevallen?
Nee. Ik ging ook voor mijn opvolging naar de vroedvrouwen.
En niet meer bij de gynaecoloog of zo, alleen die verplichte?
Ik ging allebei. Wou mijn kindje ook elke 4 weken zien.
Snap ik.
Wou super graag. Maar ik ging dan ook elke 2 weken naar de vroedvrouw. Dus om de 2 weken vroedvrouw, dan 2 weken later gynaecoloog. Dus dat wisselde zich zo af.
Okay.
Dus de vroedvrouwen, het was ook de bedoeling dat er een hands-off bevalling ging zijn. Dus de gynaecoloog zou zich sowieso niet... die zou er niet tussen zitten. Nee, voilà. Ja, bij Lina was ik ook ingeknipt en zo. Die wonde, dat was super slecht genezen. Ik kon er allemaal niet goed tegen dat materiaal. Dus dat wou ik absoluut vermijden. Ja. De gynaecoloog die was gewoon echt voor te kijken naar de groei en zo. In de bevalling zou sowieso de bedoeling zijn geweest dat de vroedvrouwen mee naar het ziekenhuis kwamen. En dat zij eigenlijk ons gingen begeleiden in het proces. Maar ja, mijn vroedvrouwen vroegen in één keer van ja, heb je al eens nagedacht over een thuisbevalling? En ik zei, oei, nee. Dat is niks voor mij, denk ik.
En waarom niks voor u?
Ja, omdat ik zo toch wel heel controlefreak. Ik voel mij echt een mega controlefreak. Ik vind het verschrikkelijk als ik iets aan het einde moet geven.
Mm-hmm.
En ik dacht, ik kon alleen maar denken van wat als er iets misloopt ja. En er is niemand. Nu, uiteindelijk, door al die gesprekken op zoekwerk, ja, ben ik dan te weten gekomen dat het minstens even veilig is thuis.
Ja.
Dat ze eigenlijk alles bij hebben van materiaal. Moest er iets zijn met mij, met kindje. Ja, wij woonden ook in de straat van het ziekenhuis. Dus wij hadden wel zoiets okay. van... Moest het fout lopen?
We zijn wel echt direct in het ziekenhuis.
Nog geen 2 minuten en je komt eraan. Dus dat was voor mij wel van... Ja, misschien moeten we dat maar een kans geven. Dus ik heb tot aan mijn bevalling het opengelaten. Om te zien van... Kunnen we het thuis doen? En de vroedvrouwen hadden voor de veiligheid alles bij. Maar ik kon evengoed nog naar het ziekenhuis vertrekken.
En wat vond uw vriend daarvan?
Ja, die vond dat eigenlijk ook mega spannend, want het was ook zijn eerste kindje en heeft nog nooit een baby vastgehad. Maar die had wel zoiets van, ja, we gaan dat doen. En,
die had niet zoiets van, oei, nee.
Nee, eigenlijk dus... niet. Ja, wij hadden gewoon, en we zijn ook van naar elkaar uitgesproken, van elk moment als iemand zich hier niet meer goed bij voelt of krijgt schrik of zo, dan gaan we gewoon naar het ziekenhuis.
Ja.
En we zien wel waar dat ons brengt. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ja.
En wat is het dan geworden? Dan is het uiteindelijk een thuisbevalling geworden.
Absoluut. Het is zelfs een bedbevalling geworden. Dus dat was mijn allergrootste droom. En we hebben dat samen kunnen waarmaken. Dus,
en met dat uw vroedvrouwen dan zijn begonnen over die thuisbevalling, heb jij durven dromen van een badbevalling thuis?
Ja, ik wou eigenlijk sowieso in bad, maar in het ziekenhuis waar ik ging bevallen mocht dat dan niet. En je mocht daar wel je ween opvangen, maar je moest er dan uitkomen om mij te persen. Dus ik had altijd zoiets van, oei nee.
Ja. Welk ziekenhuis was dat?
Dat was toen als Monica nog. Dat kan, denk ik, dat
is helemaal veranderd. Want die hebben een hele living. Dat waarschijnlijk fantastisch nu.
Ja, daar waren ze mee bezig als ik van Jake zwanger was. Waren we er gaan kijken. En dan waren ze er aan het werken. Dus ik vermoed dat dan...
Ja, daar schijnt ze heel positief veranderd.
Dat hebben we inderdaad gehoord.
Oké. Maar ja, bij u is het dan uiteindelijk...
Ja. Hij was ook over tijd, dus ook 10 dagen over tijd gegaan. Ik heb mij dan nog laten strippen. Ook in Monica, door de vroedvrouw. Dus ik had dat bij Lina ook al gedaan, ik vond dat iets van niks. En bij Jake dan, om 4 uur s'avonds, had die vrouw gezegd, zet u klaar. En ik had zoiets van, woe, zet u klaar? Allee.
Om te strippen?
Ja.
Zet u klaar om...
Dus die zei van, hey, ligt u... van, zet u schrap, houd u goed. En ik dacht, wat gaat er komen? En ja, dat was, die had daar serieus wat kracht achter gezet, om het zo te zeggen. Ze zei ook, de vliezen staan echt al op springen. En ik had op dat moment al 4 centimeter. Ik had nog geen wee gevoeld of zo, dus...
Oké. En moesten ze dan nog strippen? Want dat is
dat was echt... die kon er al redelijk vlotjes rond, maar dat deed echt wel...
Dat deed echt wel pijn.
Dat deed echt wel pijn, amai. Dus dan naar huis gegaan. Ik zeg het, een kleine wandeling, want wij woonden dan praktisch in de straat van het ziekenhuis. Gewoon rustig, ik heb nog een bedje gepakt en zo. Ik voelde niks.
Zeg, even, was dat dan uw vroedvrouw die u ook ging begeleiden thuis? Of was dat...
Nee, dat was echt de vroedvrouw van het ziekenhuis. Mijn vroedvrouwen, normaal gezien had ik maandags een afspraak, maar die zeiden van, als je de zaterdag moest ik voor de monitor gaan. En ze zeiden, als je u wilt laten strippen, doe dat dan in het ziekenhuis.
Ah ja, oké.
En dan laten we maar iets weten. Ja. Dus ik was daar dan toch, dus ik zei van, kun jij er iets voorzien en kun je dat doen? Dus
die gedaan.
Dus s'avonds eigenlijk gewoon gaan slapen. Ik was s'nachts om 3 uur wakker geworden en ik dacht, nog niks. Ik ging plassen en ik ging terug in bed liggen en ik dacht, ik voelde direct golfjes op en neer gaan. Dus ik wist direct van, het is begonnen.
Ja.
Maar dat voelde helemaal anders dan toen ik was ingeleid. Omdat dat direct heel intens was toen.
Ja.
Nu, dat was heel draaglijk. Ik voelde echt van, dat komt op. Even blazen.
Even goed
en, dat ging eigenlijk supergoed. Dus mijn partner die zei om 4:30 van ik ga toch de vroedvrouw bellen. Maar ik zei, dat gaat nog wel. Anders gaan die hier misschien voor niks staan. Maar die had dan gebeld en de vroedvrouw zei, ja, kan ik nog een douche pakken? Ik zeg, maar ja, tuurlijk. Ik zeg, ik ga dat ook nog doen. Dus ik had wel echt al heel regelmatig weeën, maar de pijn ging echt wel heel goed. Ja, ja, dat was eigenlijk super. Dan zijn die tegen 5 uur bij mij thuis aangekomen.
Oké.
En dan heb ik hier nog een half uurtje aan het rondlopen geweest. Mijn partner heeft de FS-machine uitgeladen, heeft een koffietje gezet voor ons, alleen voor de vroedvrouwen en zo. En dan ben ik tegen 6:30 in bed gegaan. En daar voelde ik wel in één keer, vanaf het moment dat ik in bed zat, van oké, dat wordt hier heel pittig. En de vroedvrouw zei toen, ik ga mijn collega opbellen. Want de vroedvrouw die komt altijd met 2, dus 1 voor het kindje, 1 voor de mama. Voor moest er iets zijn.
Ja, ja, oké.
Dus ja, ik zeg, maar ja, dat kan nog niet voor direct zijn. Zo. Allee, op die moment zei ik nog zo van, ja, dat kan nog niet. Maar die zei, ja, maar ik zie dat aan uw houding. En ja, uiteindelijk was de tweede vroedvrouw, maar net op tijd.
Ah ja, voilà.
Dus,
het is toch ongelooflijk hoe dat die je kunnen lezen eigenlijk.
Ja, dat was absurd. Ja.
En welk vroedvrouwteam was dat?
Dat was van Hiketijn. Dus,
ah ja.
Die zat ook in Borsbeek. Wauw. Ja. Wauw.
Ja. Een heel goed contact met je gehad.
Absoluut.
Ja, dat is fijn.
Ja, ja, dat voelde allemaal zo vertrouwd aan. Ja. Ik kon ook echt volledig mijn vertrouwen erin leggen. Ik was op geen enkel moment, had ik schrik of dacht ik van, oh, dat gaat mij niet lukken of zo. Nee,
die hebben echt goed op u ingesproken en u moed gegeven.
Ja,
en,
ja, ja, zeker.
Dus en hoe lang heb je dan, dus tegen 6:30 in bed gegaan? En hoe lang heeft het dan ongeveer nog geduurd?
Een uurtje. Dus om 6:30 ben ik bevallen. Dus tegen 4:30 is het eigenlijk mijn eerste wee opgekomen. En om 6:30 was ik bevallen.
Heel vlot.
Absoluut, want mijn ouders woonden toen al in West-Vlaanderen, dus wij hadden die gebeld en die waren maar net op tijd aangekomen.
Jij wou die er graag bij je bevallen?
Die moesten niet binnenkomen, maar mijn grootouders woonden ook bij ons in de straat en ik wou wel dat die in de buurt waren, dat ze er dan uiteindelijk was. Dat was nog wel zo echt coronaperiode, dus dat was eigenlijk echt maar... Ja, die hebben hun gezicht even binnengestoken en dan...
Ja.
Ja, dat was het. Dus... Ja. Ja, maar dat was...
Maar uiteindelijk is alles vlot met Jake gegaan en die was helemaal in orde, die was...
Ja.
En
jij
waart oké?
Okay. Oh, ik was oké. Okay. Ik zeg het, ik ben 6:30 bevallen en om 11:30 was ik wraps met kip aan het maken, want ik had honger. Ik voelde mij fantastisch.
Adrenaline stoot.
Ja, wij zijn heel even zelfs een turkje rond een blok gaan wandelen. Na het eten. Ja, ik voelde mij echt fantastisch. Ik kon dat niet geloven. Ja, echt waar. Ja. Zo slecht dat ik mij voelde bij mijn dochter, zo goed voelde ik mij toen. Ja, dus
ongelooflijk.
Ja, dat was geweldig. Ja,
het eerste turkje dat ik na 4 dagen wou gaan doen, stond ik na 5 minuten dan keihard te janken en te blijten omdat het niet ging.
Ja, goh, ik zeg het, ik wou echt eens even naar buiten en eens even rond een blok. En ja, mijn grootouders woonden er dan, dus wij waren in de tuin dan even dat gaan zeggen.
En even hun achterkleinzoon laten zien.
Ja, dus... Ja, dat was wel even... Oké, ik voelde wel dat het tijd was om te gaan rusten. Maar ik voelde op die moment van, het is nodig. Ik wil hem laten zien. En dus dat wel. Ja.
Super. En hoe liepen die eerste maanden, weken met Jake?
Goed, ja. Door het corona was alles heel rustig. Dus wij hebben volledig ons opgesloten in onze bubbel. Mijn partner heeft trouwens ons kindje ook zelf ter wereld gebracht. Dus die heeft hij ook in bed aangenomen. Die heeft hij bij mij gelegd. Dus
oh, fantastisch. Echt,
ja.
Maar dat is voor hem ook wel een droom als papa.
Absoluut,
hè?
Ja. Want hij heeft nog nooit een kindje vast gehad en Jake werd geboren. En dat was alsof hij niks anders gedaan had.
Ongelooflijk hoe intuïtief dat allemaal toch kan zijn,
absoluut,
hè? Ja. Als ik papa's op voorhand hoor van, ik durf dat niet te pakken. En als ik dat laat vallen...
Ja.
En die hun kind wordt geboren en die hebben inderdaad precies nog nooit niks aan de
gedaan. Nee, dat was prachtig. Wij wisten ook niet hoe dat ging zijn, maar ja, Jake was geboren en de papa was meegeboren. Die was al. Die heeft direct eigenlijk een verzorgerrol naar mijn dochter ook opgenomen. Een kind van 3-4 jaar is toch iets anders dan
een
geboren babytje.
Tuurlijk.
Maar ik zeg het, ik wou dan Jake allemaal andere kleren aan en papa deed dat gewoon alsof dat niks was. Dat was
heerlijk,
dat was super.
Heerlijk. Ja. Oh, dan worden er nog verliefder op.
Hè? Ja, absoluut.
Dat is echt...
Dat wordt alleen maar meer, ja. Zeker.
Oh, super. Dus jij kijkt heel positief terug op thuisbevallingen? Je durfde vragen.
Ja, absoluut. Voor de kleinste, voordat Nate geboren is, zou ik het iedereen aanraden. Ja, mensen zeiden ervoor als ik thuis wou bevallen van denk goed na. En dat hebben wij toen ook gedaan.
Mm-hmm.
Maar ja, door die ervaring had ik zoiets van, ja, worden iedereen zo dingen over.
Ja. Iedereen moet dat doen, dat is voor iedereen weggelegd.
Wel, ja, absoluut. Ja. Ik dacht van, ja, als je je eigen lichaam goed kent, is dat iedereen, allee, zou ik het iedereen aanraden. Maar ja, toen is nummer 3 gekomen en dat was wel iets anders, ja.
Ja. Zullen we misschien eerst zien, is Nate redelijk snel na Jake geboren?
Ja, dus er zit exact 2 jaar en 2 weken tussen.
Oh, oké. Okay. Amai. Ja.
Dus ja.
Dus jullie wouden ook wel redelijk snel terug een kindje.
Ja, klopt. Wij wouden eigenlijk de 2 jongens, allee, 2 kindjes, kort op elkaar laten opgroeien. Mijn dochter was al groter. Maar wij hadden wel nog een wens voor een kindje. Dus we dachten, ja, beter dan snel op elkaar. Ja, dan hebben ze nog iets aan elkaar. Dus ja, ik denk 1 jaar en 3 maanden nadat Jake geboren was, dat ik zwanger was van Nate.
Ja, en dat is direct vanaf het eerste moment goed gegaan? Of ook hyperemesis gehad?
Nee.
Oké, gelukkig.
Ja, het gekke was dat ik... ik had mijn maandstonden, dacht ik, maar echt weken aan een stuk. Dus ik wist eigenlijk niet dat ik
vlak na
was.
De bevalling bedoelt je dan?
Nee,
of?
Net... eigenlijk als wij gingen beginnen aan nummer 3.
Oké.
Dus ik ben eigenlijk naar mijn huisdokter gegaan en ik heb gezegd van, goh, ik ben hier al 7 weken aan het menstrueren. Kun jij een afspraak maken bij de gynaecoloog? Wij waren ondertussen van Antwerpen naar West-Vlaanderen verhuisd. Dus dat was een nieuwe huisarts, nieuwe gynaecoloog. Dus die belde ook, omdat die zag ook wel aan mij dat ik er heel moe uitzag en heel wit was. Dus die belde aan de gynaecoloog en ik mocht direct komen. Die had dan ook bloed gepakt en bleek dat ik dan al zwanger was. Maar omdat ik zoveel bloedverlies had, al weken aan een stuk, hadden wij ons eigenlijk erop gezet.
Ja, dat het terug een miskraam zou
worden. Ja. Dus zijn we naar de gynaecoloog geweest. Ja, mijn partner moest toen werken, dus mijn mama is mee geweest. Omdat, wij gingen er eigenlijk vanuit dat wij een dood vruchtje gingen aantreffen.
Ja.
Of niet, dat een zwangerschap geweest was. Of, dus mijn mama zei van, ik ga je niet alleen laten gaan. Ja.
Dat is toch veel te hard.
Mijn mama is daar meegegaan. En tot onze verbazing was daar een gezond vruchtje van 8-9 weken te zien.
Oké, en waaraan was de bloeding dan gelinkt?
Geen idee. Ze zag nog wel een beetje bloed aan de baarmoeder en zo, maar er was eigenlijk niks... geen indicatie dat het toch nog fout ging lopen of zo. Wel hebben ze zo van die pilletjes voorgeschreven. Dat je dat moest inbrengen om eventueel een miskraam tegen te gaan. Ik ben even de naam kwijt.
Ik heb er ook al van gehoord, maar ik weet eigenlijk niet hoe dat noemt.
Ja,
dat
wel. Dus dat was dan eigenlijk om de zwangerschap zo goed mogelijk kansen te geven. Maar we zouden ook wel zeggen van, dat bloedverlies is wel een beetje raar.
Ja, want hoe ver waart je?
Ja, 2 maanden.
Dus je waart 8 weken zwanger en je waart eigenlijk al 7 weken aan het bloed verliezen.
Ja.
Maar dat is inderdaad gek.
Dus dat was,
en sorry dat ik dat nu dan zo heel plastisch vraag, maar was dat echt extreem bloedverlies of was dat elke dag zo minuscule druppeltjes?
Nee, dat was echt menstruatiebloed. Dus dat was echt wel van 's morgens tot 's avonds dat ik ook wel dacht, dat mijn man ook zei van maar je kunt zo niet blijven bloeden, ook niet. En ik had dan een zwangerschapstest gedaan daarvoor. En die was nog negatief, dus waarschijnlijk ofwel... te vroeg getest. Dan daarna het eigenlijk laten varen. Van het idee van, ik ben toch nog aan het bloeien.
Ja, voilà. Je bent toch niet zwanger.
Dat eigenlijk. Ja. Dan is dat ook een paar weken daarna, na die tabletjes op te steken, is dat ook gestopt, dat bloeden. Was eigenlijk alles oké.
En uw zoontje bleef goed groeien en alles bleef goed gaan. En...
Ja, zeker. Nee, top. Ik moest zo rustig aan doen, omdat dan met dat bloed... ik mocht toch niet te veel gaan heffen. Maar buiten dat ook niks misselijk geweest. Dus ik dacht ook op die moment van, ik ben niet zwanger.
Nee, tuurlijk.
Ik liep al overgevend door de straten bij mijn andere 2. Dus,
het waren eigenlijk al 2 indicaties van de vorige zwangerschappen die er nu niet waren. Hè? En bloedverlies en niet misselijk.
Klopt. Ja. Dus dat was...
Had je echt gedacht bij een derde, ik kon terug opnieuw kotsmisselijk zijn?
Ja, zeker. Want dan dacht ik van, wat gaat dat geven? En... met dan nog eigenlijk een klein babytje, van ja, ga ik mij wel kunnen rechthouden? Want ja, ja, uiteindelijk moet mijn kind van anderhalf dan
ja, 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 gaan die rolzuilen, terwijl dat je ja, eigenlijk niet op je benen kunt staan van de misselijkheid.
Absoluut. Dus ja, dat was eigenlijk, ja, dat was eigenlijk supergoed meegevallen, want ik heb denk ik geen ene keer overgegeven, misschien in het midden zoiets een keer.
Ja.
Maar dat was dan meer van mijn maagzuur dan echt te zeggen van, goh, ik ben mega misselijk.
Ja. Nee, dat, dus eigenlijk ja, is die zwangerschap vrij vlot en goed verlopen.
Ça va, ja. De laatste maanden vond ik wel heel zwaar. Ja, ik ben niet op de weegschaal gaan staan, ik wou dat ook niet weten. maar ik voelde wel, mijn buik was extreem dik. Ja, elke controle bij de gynaecoloog zei ze van ja, en hij heeft veel vruchtwater en het is een stevige baby.
Ja.
Dus mijn andere twee waren ook 3,5 kilo en 3,6 kilo. Maar ja, Nate is uiteindelijk geboren met 4,40 kilo.
Tjoe.
Dus ja, ik, op het einde van mijn zwangerschap, ik raakte niet meer boven. Nee. Mijn partner is ook de laatste 3 weken van mijn zwangerschap thuisgebleven van het werk. Omdat dat ging gewoon niet meer.
Nee,
nee, alles was te veel.
Wel mooi dat hij dat voor u doet. Is
ja, zien, lief, hè? Ja, ja, ik weet het.
Oh, dat is echt wel mooi.
Ja, zeker. Dus ja, ook denkbaar dat hij kon op zijn werk. Want hij heeft ook gewoon gezegd van ja, zo zit het. En dan zei ze van ja, blijf maar thuis. Allee, we snappen dat wel en zo. En dan heeft hij ook nog een maand na mijn bevalling ook een maand vakantie gepakt.
Ja, goed dat hij dat kan. En dat zijn een werkgever.
Ja, absoluut.
Dat ook wel mee ondersteunt. Hè, want...
Ja, absoluut. Ja, hij moet eigenlijk allemaal een beetje geluk mee hebben.
Ja.
Ja, en hij had sowieso 4 weken vakantie genomen na mijn bevalling. En gelukkig, want ja, dat was dringend nodig.
Oké, vertel. Ging je terug opnieuw voor een thuisbevalling gaan?
Ja.
Dat was sowieso...
Goh, ja, eigenlijk was dat zeker de bedoeling. Zo in het midden van de zwangerschap, je weet ook wel zo terug zo wat stress te krijgen van, gaat dat nog wel eens lukken? En ken ik dat nog wel? Maar eigenlijk, hoe dichter dat de bevalling kwam, had ik zoiets van, ja, we gaan dat hier wel even doen. Ja, en ik dacht, ja, dat komt goed. Ja, we gaan dat zeker nog eens proberen.
Want ondertussen waren jullie wel naar West-Vlaanderen, dus je ja, kon niet met dezelfde nee, vroedvrouwen bevallen.
Nee, dat was...
En had je dan andere vroedvrouwen waar dat je ook goed bij voelde?
Ja, dat was wel een heel ander team, want ik vond... ja, in Antwerpen waren meer ervaren... ja, die dames die hadden al honderden bevallingen ja, gedaan. En de praktijk in West-Vlaanderen waren eigenlijk allemaal redelijk jonge...
nieuwe vroedvrouwen.
Ja, ja. En ik wil daarmee zeker niet zeggen dat dat...
Nee, maar die hadden minder ervaring, minder... Ja, ja,
ik weet niet op welk vlak, maar ja, je voelt je dan bij iemand matuurder dan precies net iets... Ik vond... Allee, ja, die waren gewoon jonger dan mij en ik dacht van... Oh, allee, ja, dat was...
Ja, ja, die moest je ervaring nog opdoen.
Ja, wel. Ja. Maar er was ook wel een oudere, matuurdere dame bij. Die was uiteindelijk ook bij mijn bevalling. Dus uiteindelijk zeker geen klager en al mijn vertrouwen ook naar hun.
Ja.
Dat zeker wel.
Oké. Okay.
Ja, dat was eigenlijk zo hetzelfde verhaal. Dus nee, het is ook 9 dagen te laat geboren.
Uh-huh.
Ze hadden mij ook nog gestript, ik denk, op vrijdag met een soort olieke.
Oké.
Om dan ook ja, alles wat meer te laten verweken en in gang te zetten en zo.
Ah ja, ik heb er ook al iets van gehoord, van zo'n olie.
Ricinusolie of zoiets.
Ja, ja, maar dat kan dat drinken. Ook,
ja, er zijn vrouwen die dat drinken, ja, maar dan zouden laxeren, dat zou ja, laxerend werken, ja, waardoor ja, dat er stoelgang
ja,
van de
ja,
baby, dat de kans ja, vergroot. Dus ja, dat was zeker geen optie, maar ze wisten mij eigenlijk te verzekeren dat als je dat gewoon insmeert rond je
baarmoeder,
dat eigenlijk
geen ja, kwaad niks,
nee, dus dat komt wel een beetje in de bloedbaan, maar dat kan geen kwaad voor de baby. Okay.
Die zullen dus, wel weten over wat ze het hebben, zeker.
Dat dacht ik ook. En ik had ook zoiets van, ja...
Doe maar, baby. Kom. Ja, ja. Het is, ik ben klaar.
Ja, ik had ook gewoon heel veel schrik dat ik in het ziekenhuis moest bevallen. Want mijn gynaecoloog had ook gezegd van, ja, ik wil u niet te ver over tijd laten gaan, omdat je al een redelijk stevige baby hebt.
Mm-hmm.
En op dat punt, enerzijds had ik gezegd van, nee, ik wil dat zelf. Allee, ik wil zeker alles in natuur zijn gang laten gaan. Maar ik voelde ook wel dat ik zelf op het einde was en dat ik zo de neiging had om naar mijn gynaecoloog te luisteren. Maar ja,
ja,
we gaan het toch ja, maar doen.
Dat je minder je geboorteplan tussen aanhalingstekens ja, voor ogen blijft houden en
ja,
toch gemakkelijker zou zeggen van kom, nee, pak maar de ja, gemakkelijke weg.
Wel ja, Dus daarom, de vroedvrouwen die hebben dat dan met die olie gedaan en zo. En we gingen dat dan nog een paar dagen afwachten. Nu, dan is dat zondag, denk ik, in gang geschoten.
Mm-hmm.
En ja, ik was ook gewoon 's morgens wakker geworden. Ik had nog zo, ik had een beetje krampen en ik dacht, goh, dat gaat het volgens mij nog niet zijn. Maar ik voelde wel door de dag ook dat dat wat steviger begon te worden. En tegen 11 uur had ik ook tegen, aan mijn partner gevraagd van, ja, laat jij iets weten? Ja, of belde jij de vroedvrouw een keer? Al liefst om te komen kijken, voor te zien waar dat geeft.
Ja, hoever dat we staan. En
ja, dus, maar ik merkte ook wel direct dat ik meer pijn had dan bij Jake. Ik was veel ongemakkelijker. Dus dan ben ik ook in bad gegaan. Ook eigenlijk gewoon in de hoop van dat gaat hier een beetje de pijn gaan verzachten. En ja, ik kan even terug op mijn positieve kunnen komen. En ik zat in bad en ik voelde eigenlijk, na een uur of zo echt mega veel pijn. En ik grapte eigenlijk nog tegen mijn man van, om 1:30, tot 1:30 is de Chinees open, je kunt ze biet nog gaan halen. Ik had er kei veel zin in. Maar ja, dat liep dan ook wel wat anders, want ik had zoveel pijn. En normaal, de vroedvrouwen laten ook alles maar begaan, dus ik kon me niet per se voelen naar ontsluiting. Maar op die moment had ik zoveel pijn, ik voelde de nood om te weten hoe ver dat we stonden.
Ah ja, oké. Okay. Dus je hebt wel echt gevraagd van, check eens even.
Ja. En dan zei ze van, je zit op 7 centimeter, maar ja, hij zakte niet goed in mijn bekken. Dus ik had echt enorm persween al. Ik moest dat echt heel hard verbijten.
Oei, amai.
Maar die zat eigenlijk, het bleek dan uiteindelijk een sterrenkijker te zijn.
En dat hebben ze niet gezien op de echo's? Of?
Nee. Dus dus dat... hij raakte gewoon niet verder. Dus,
maar op 7 centimeter en dan al persweeën dat tegenhouden. Persweeën tegenhouden?
Nee, ik raakte ook heel hard in paniek op die moment. Dan ineens viel mijn weeën dan weer stil. En dan zei ze van, ga eens proberen te plassen in de hoop dat je baarmoeder terug in gang gaat schieten.
Oh, ja.
En dat hem eigenlijk toch zou zakken mee te gaan zitten en te bewegen en zo. Maar ja, dat gebeurde niet. Dus elke keer dat terug, deed dat mega veel pijn. En dan zei de vroedvrouw van, we gaan hier iets moeten proberen, want hij raakt niet, hij
niet
kan
dieper.
Zich niet goed zitten. Dus dan hebben we eigenlijk spinning baby's moeten doen.
Wat is dat?
Ik had daar ook nog nooit van gehoord. En, maar ik wou ook dat ik er nooit van te horen had gekregen.
Okay.
Dus dat is eigenlijk dat je probeert met oefeningen je kindje zelf te laten draaien. Dus ze gaan er ook niet... ze hoort dat vaak dat een gynaecoloog eraan ligt te trekken en zo, voor je baby goed te leggen.
Yeah.
Maar ik had op die moment al zoveel pijn, dus ik moest uit mijn bed komen voor oefeningen te doen op mijn bed. Waardoor dat ik dus met mijn benen, eigenlijk mijn één been over mijn ander, van het bed moest laten vallen. En zo in de hoop dat hij dan toch ging draaien en dat hij zo in mijn bekken ging vallen.
Nee. En hadden ze toen door dat een sterrenkijker was? Of toen?
Toen hadden ze zoiets van, hij kan er niet passeren, we moeten hier iets doen. Ook omdat ik al enorm veel pijn had. Ik voelde ook echt aan mijzelf dat ik begon te panikeren. Want als ze dan zeggen van, hij zit niet zo... het wordt moeilijk.
Dat is direct pijn. Tuurlijk,
ik kon alleen maar denken van, het ziekenhuis is hier 20, 30 minuten vandaan. Dat was... Ik was aan het hopen, komaan, laat dat lukken. Dus elke keer als ik een wee had, moest ik dan die oefening doen. Trokken zij er ook aan. En uiteindelijk is nee dan gedraaid.
En hoe trokken ze hun daaraan?
Ja, dus elke keer als mijn buik dan zo extreem opspande, dan duwde de een, de ander trok aan mijn benen. En dan zo uiteindelijk... Ik zeg het, hoe, dat is voor mij, is dat in een halve rush gegaan. Ik heb gewoon... geprobeerd om te luisteren wat ze zeiden, zonder in paniek te schieten. En gewoon gehoopt van, laat mij niet naar het ziekenhuis moeten gaan, want ik hou dat geen 20, 30 minuten vol naar daar.
Nee.
Dan uiteindelijk, het zie je dan toch goed gedraaid. En dan ben ik terug in bed gaan zitten.
Oké.
Okay. Want dan, eens dat hem dus in het geboortekanaal zat...
Was het oké?
Voelde ik van, de weeën... Bij Jake bijvoorbeeld kwamen die echt wel om de minuut. Dat ging, mm-hmm. Maar bij Nate was het wel. Dat waren ook wel echt persweeën, maar die lieten wel langer op zich wachten.
Okay.
Dus wij hadden soms zoiets van, kom aan. de vroedvrouwen die dan ook zo echt voetreflexologie, waardoor ik dan ook duidelijk voelde van ja, begint hier
dat
terug.
Dat brengt mij er terug op
gang. Ja, dus ook eigenlijk ongelooflijk, want allee, ja, ik had dat niet durven hopen dat dat zo effectief zou zijn.
Ja, ja, ja.
Maar ja, uiteindelijk na veel horten en stoten is Nate geboren, ook in mijn bed.
Mm-hmm.
We hadden er ook voor gekozen om terug de navelstreng te laten uitkloppen.
Mm-hmm.
Maar ja, ik voelde ook bij... we zijn toen van bed, zelf met de placenta nog aan, zijn we terug op bed gaan liggen omdat Nate het kou kreeg. Dus dat was zo even wat ongemakkelijk. Want...
Ja, er hangt nog een navelstreng ja. aan u en uw kindje. En
ja, ja, dus dat was ja. zo... Ik voelde mij zo even lastig, maar... Ja, en we lagen dan op bed en Nate is beginnen drinken direct aan de borst. En ik voelde, de placenta duurde wel lang en ik voelde eigenlijk op een bepaald moment dat ze die er wou uithalen.
Mm-hmm.
En met trekken voelde ik van ja, er zit iets...
Er zit iets vast.
Ja. Dus ik voelde van ja, volgens mij is dat niet, ja,
okay.
niet waar het moet zijn. Ik had er al twee op de wereld gezet en... De placenta is iets van niks tegenover je babytje.
Ja, ja.
Maar nee, dat was dus niet. Dus ja, oké, uiteindelijk was dat er dan toch uitgekomen.
Door behulp van de vroedvrouw?
Ja, dus ze hebben dan echt zo met nog een nawee hebben ze die dan toch losgekregen. Maar ik zeg het, ik voelde echt wel dat er iets tegentrok.
Mm-hmm.
Ze hebben die dan natuurlijk nagekeken. En op dat moment zei ze van ja, uw placenta is volledig op zijn geheel, alles is oké. Dus ja, en toen begon eigenlijk voor ons de horror.
Oké, okay. Oei.
Ja, dus ja, ze hadden eerst gezien dat ik proper was, hè, dat de kleine gewogen, gemeten.
Ja.
Zodat allemaal dat hij had gedronken, pampertje. En ja, Nate was uiteindelijk om 4:30 geboren. Dus ik denk dat de vroedvrouwen tegen 8:00 bij mij thuis zijn vertrokken s'avonds.
Mm-hmm.
Ja, wij hadden de hele dag nog niet gegeten. Dus ik zeg tegen mijn vriend van ja, wil jij beneden zo'n broodje in de oven gaan steken? Want ik heb ja. toch een beetje honger. En hij zei, ja, dat is goed. Hè. De bomma wou ook nog komen kijken. Dus hè. Hij zei, ik zal naar beneden gaan. En dan kan de bomma even ja. hè, bij u. En,
ja.
Dus ja, goed. En mijn bomma komt... Kijk, en ik heb mijn zoontje vast. En ik voel ineens dat het mega warm is op mijn rug. Maar echt, ik voelde dat tot in de midden van mijn rug. En ik okay. zit in mijn mama van, oei, wat is dat? Maar ik voelde al dat dat niet juist was. Dus ik doe mijn deken weg. Ja, en ik zie dat heel mijn bed vol bloed, tot op mijn rug, helemaal in mijn t-shirt getrokken. Dus ja, mijn grootmoeder direct van, ja, dat is niet oké. Okay. Nee. Allee. Maar op dat moment, je ziet wel bloed en je weet, ja, er komt
wel... Ik ben in bevallen.
Ja,
dus.
dat
maar jij had wel zo'n groot maandverband en zo allemaal
aan. Ja, ja, ik had zo, hè, zo'n broekje aan.
Toch...
En toch voelde ik dat lekker. Maar op dat moment denk je nog van, misschien zit dat niet goed. Of
ja,
allee, is dat verschoven?
Ja.
Of, allee, je weet het op dat moment nog niet zo goed. Maar ja, de moment dat ik dan dat deken wegtrek, verschiet ik en mijn mama ook. En ik leg mijn zoontje neer en ik wil eigenlijk rechtstaan. In het moment dat ik rechtstaan, ja, loopt dat alsof dat...
Gutste er... terecht.
Ja, uit. Dat was precies of ik heb eigenlijk een fles water op de grond. Zo liep dat op mijn vloer. Dus,
oef, dat
ja,
was verschietachtig. Zijn.
Dat was verschieten. Dus
maar ik krijg een kiekenbobbel.
Ja, dat was zeker verschieten. Dus ja, mijn man komt naar boven. Ondertussen heb mijn mama en mijn mama gaan halen. Die had dan ook naast de deur nog gewoonde. Dus mijn mama had ondertussen ja, mijn zoontje gepakt en zo. En ik was naar de douche gelopen, omdat ik zoiets had van, ja, ik moet hier iets anders aan, een handdoek in liggen, ik weet niet wat.
Ja.
Maar ik bel ondertussen naar de vroedvrouw, maar ik zeg het voor mij, ja, op dat moment, dat was een waas gewoon.
Tuurlijk.
Waar
het exact allemaal gebeurt, is zo ook niet meer.
Ja, wel zo, nog met flardes. Ik weet alleen dat ik de vroedvrouw heb gebeld, dat ik zei van, ja, ik ben hier serieus met bloed verloren. En volgens mij is dat niet normaal. En die zei hem nog van, ja, maar ça va wel, want de placenta was in orde en dit en dat en goed. Dus ik zeg van, ja, maar volgens mij is dat toch niet oké. Allee, ik had al twee kindjes,
ja,
ik heb dat nog nooit gezien.
Nee.
Dus ze zei, ja, maar als je geruster bent, stuurt even een WhatsAppje. En dan zullen we zien. En anders komen we sowieso vanavond nog wel eens langs, straks of weet ik veel. Dus ja, ik stuur die WhatsApp door. En ja, binnen de minuut bellen die mij. Die zeggen van ja, ga op je bed liggen. Zeg dat iemand beneden de deur gaat open doen. Zet dat open. Wij komen er direct aan. En uw vriend moet uw baarmoeder stimuleren. En gewoon
je baarmoeder stimuleren?
Ja, dus echt om dat erop te gaan liggen duwen. Dat eigenlijk die proppen er zouden uitkomen. Dat ging stoppen met bloeien. Dus mijn mama had daar mijn kleine vast. Mijn vriend lag op mijn buik te duwen. Ja, ook met schrik natuurlijk. Want
tuurlijk.
Allee, die zeggen, duw maar door. Hè? Maar je ziet dat bloed eruit lopen.
Dat doet ook pijn, hè? Ja, als je erop duwt.
Ja, absoluut. Ja, dat lijkt uren te duren. Want je voelt gewoon dat je eigenlijk letterlijk aan het leeglopen bent. En je kunt daar niks tegen doen. Dus dat
en
was...
de ziekenwagen? Is er een iemand dat heeft gedacht van de ziekenwagen te bellen?
Wel. Dus ze zeiden van ja, wij zijn hier letterlijk achter de hoek. Dus wij zijn er direct. En als dat nodig is, dan gaan wij iemand laten komen. Ik had ook al zoiets van... Oh. En dan Jake, die had nog nooit zonder ons geslapen. En die was toen bij mijn mama. Dus ik had zoiets van nee, ik mag hier niet weg. Want die moet ze niet naar huis komen.
Ja.
En zo'n heel gedoe. En... dan kwamen die binnen en dan heb ik zo een spuit gekregen.
Zo'n bloedstollingsspuit of zo?
Ja, hoe noem het?
Geen
idee. Goh, ik kan er niet op komen. Ja, in ieder geval, dat zorgt dan voor de stolling van je bloed.
Ja.
Zodat dat zou stoppen. En met dan als bijwerking dat je enorm zware naweeën krijgt. Maar ja, op zich had ik zoiets van...
Dat is kiezen tussen cholera of de pest.
Ja, ik had zoiets van, ja, maakt niet uit. Allee, ja. Dan moet hij hier goed komen.
Dan moet hij stoppen, hè. Ja,
ja wel. Je
dus, niet blijven bloeden, hè.
Nee, zeker niet. En dan zeiden ze van, we gaan nu even moeten proper maken. Want ja, dat was...
Maar dat bloed was nog altijd niet gestopt dan?
Nee, op dat moment, dan na die spuit, een kwartiertje daarna of zo, liep dat er zo niet meer uit. Dus oké, ça va. Dus de paniek was wel over. En dan gingen we naar een douche, maar zei zeker niet met warm water, want dan gaat je baarmoeder ontspannen en gaat dat terug beginnen. Dus ik sta in een douche bij mij aan het afspoelen, mijn vroedvrouw staat bij mij en die zegt van, er hangt zo precies nog een klontertje bloed, dus die wil dat eraf halen. En op het moment dat hij dat aanraakt, valt daar een prop uit. Eerlijk gezegd, op het eerste moment dacht hij dat er nog een kind uit was gevallen.
Oh,
dat was...
Zeg.
Dat viel op de grond, dat spatste uiteen. En ik dacht, ik had dat nog nooit gezien. Ik had zo'n bang. Mijn mama en mijn mama dat uiteindelijk opgekuist. Allee, ik lag in mijn bed, ik was allemaal ook zo apathisch. Allee.
Omdat je zo in je schulp
had. Ja, ik was volledig, ik kon niet meer echt reageren. Allee, ik had ook op bepaalde momenten had ik ook geen kleren aan. En dat, normaal ben ik super gegeneerd voor... Allee, voor zo'n dingen.
Ja, ja.
Maar ja, dat je...
Kom je allemaal even
nee, dat komt niet binnen. Dus uiteindelijk was dat gestopt. En dan zei ze van, je mag wel thuis blijven. We gaan bloed nemen om te zien of je niet te veel bent verloren. Maar we kunnen dat pas zien de tweede of de derde dag of zoiets. Ja. Omdat ze op dat moment, die zijn ook onbetrouwbaar. Ja, uiteindelijk had ik een heel groot ijzertekort en zo. Maar ça va nog, voor de hoeveelheid bloed dat ik was verloren. Ja, ik was natuurlijk de weken daarna... Ja, absurd moe. Echt niet zo dingen. Maar mijn zoon, wij moesten toen eigenlijk voor Jake naar een centrum voor ontwikkelingsstoornissen, omdat wij eigenlijk vermoeden dat er iets was met hem. Normaal gezien moest ik daar 2 dagen na mijn bevalling zijn, maar door die zware bevalling ging dat natuurlijk niet. Maar wij stonden daar al bijna een jaar op een wachtlijst en ik wou dat ook zomaar niet afzeggen.
Nee.
Ik heb toen gebeld, ik had gezegd van ik ben eergisteren bevallen. En ze zei, absoluut, allee, begrip, je kunt daar niks aan doen, dus je gaat dat voor binnen een week of zo.
Oké.
Maar houd ons op de hoogte en ik zeg, dat is goed. Allee, en de vroedvrouw zijn ook gemocht gaan, al is met een rolstoel of zo, dat je nog even kunnen, maar dat je dat toch ook in orde... Ja, voor mij was dat ook natuurlijk een hele grote stressfactor, ik wou dat ook achter de rug hebben. Dus wij gaan er naartoe en ik voel op dat moment al van, ik ben hier aan het bloeden nog, maar... Ja, voor mijn part nog niet echt te zot.
Maar jij had dan ervoor heel een tijd in je bed gelegen of zo? Of
ik had heel veel gerust. Ja, absoluut. Ja. Dat ging gewoon niet anders.
En dan was het bloeden ook wel effectief minder? Of jij bleef zo in die
Ik bleef wel. Want bij Jake bijvoorbeeld, na 3 dagen was mijn bloedverlies volledig gedaan. En alles was voorbij. Maar nu, die weken daarna, dat bleef altijd wel zo bloeden. En af en toe druppelde dat sowieso een beetje. Maar ook niet voor te zeggen van, amai, dat is hier verschrikkelijk. Maar ja, dan na dat onderzoek van onze zoon zitten wij in een auto. En ik voel, en ik dacht in eerste instantie dat ik in mijn broek had geplast.
Zo
ja,
veel.
Maar dat was ineens terug volledig bloedverlies. Ja, ik weet nog dat ik toen gezegd heb tegen mijn vriend van, ja, stop even, ik ga een pamper van die mannen inleggen. Want ik voelde
zo
dat zo
ernstig
lopen.
Ja,
ja, dus naar de vroedvrouw gebeld en die zei, ja, je moet naar het ziekenhuis gaan. Dus daar uiteindelijk hebben ze dan toch nog een curettage gedaan.
Oh,
hebben ze er van alles uitgehaald. Dus ja, eigenlijk, mijn herstel kon dan ook vandaar pas zo goed beginnen. Maar dat was echt wel... Allee, daarna beseften wij echt wel van... Ja, dat had wel
je
echt...
Je hebt wel echt chance gehad, want dat had het einde van uw levensverhaal kunnen zijn.
Absoluut, ja. Dat was enorm verschieten. Ik heb daar ook echt wel een tijd vanaf gezien.
Mentaal bedoel je?
Mentaal,
dan,
ja,
je?
Zeker.
Tuurlijk.
Op dat moment kon ik ook maar 1 ding denken. En dat is gewoon van, jij kunt niet je 3 kinderen achterlaten.
Nee.
Ja, wat gaat dat hier geven? Dus je bent zo bang... Ten eerste over je eigen leven, want je gaat in een soort stand, maar je denkt alleen maar aan je kinderen.
Tuurlijk, ja,
van,
dat is zo.
Ja, wat gaat er met hun gebeuren?
Is dat echt wel door het oog van de naald gekropen eigenlijk?
Ja, op zich wel. En ik ben er ook redelijk zeker van. Moest ik in het ziekenhuis zijn bevallen, hadden ze op een bepaald moment een spoedkeizersnede gedaan. En had dat misschien allemaal niet gebeurd, maar omdat we ook thuis waren, ja, niemand wou op dat moment een half uur gaan moeten rijden.
Heb je dan... toch een beetje een negatief gevoel dat de vroedvrouwen niet rap genoeg hebben ingegrepen? Of zeg je nee, op dat moment was iedereen wel akkoord met hoe dat de situatie liep?
Ja, wel, dat hebben we ons eigenlijk die vraag al vaak gesteld. Ja, nu nog, want alleen mijn partner en wij praten er soms nog over, omdat dat toch echt wel ingrijpend was. Maar volgens mij hadden ze misschien op die moment beter, zeker toen ik zo aan bloeden was, beter gezegd van ja... We gaan toch naar het ziekenhuis.
En na je bevalling bedoel
ja,
je dan?
Ja, echt wel
ja,
na
ja.
mijn bevalling. Want eigenlijk, oké, mijn bevalling was wel zwaar. Maar ik ben daar niet overdreven gepanikeerd. Of, ik kon nog altijd nog luisteren naar wat ze zeiden. En dat ging nog vlot. Ja, dat deed pijn. Maar ja, bevallingen doen altijd pijn.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar ik denk daarna, toen dat bloed echt begon te lopen en zo, dat ze misschien beter hadden gezegd van...
We gaan
ineens eens even een inwendige echo daar doen en zien of dat er effectief nog iets zit of zo.
Want hoe hebben die dan gereageerd als eigenlijk die laatste prop er is uitgevallen? Dat jij dacht dat dat nog een kindje was? Wat zei die daarvan?
Ja, die verschoot natuurlijk ook. Hè, want, maar dan zei ze van, ja, dat is gestold al door dat product. Dat is waarschijnlijk daardoor, door zoveel bloed, dat er eigenlijk een bol is geworden.
Ah, ja, oké.
En dat dat daardoor zo ingrijpend veel... was. Nu, al dat bloed dat er bij mij in de kamer lag, tegen dat de vroedvrouwen eigenlijk bij mij thuis waren, mijn ouders hadden ook al een heel stuk opgekuist, want dat was een crime scene, was er niks
kan
tegen.
Kan je zeggen, dat is precies iemand vermoord of zo?
Ja, absoluut. Ja, en in mijn bed. Misschien hadden die zoiets van, ça va nog wel. En misschien ook omdat ik zoiets had van, ik wil liever thuis blijven, want op dat moment had ik gewoon zoiets van,
ik moet er zijn voor mijn andere zoon.
Ja, eigenlijk wel. Nu, uiteindelijk is hij toch bij mijn mama moeten blijven slapen, omdat ik zo zwak was.
Ja, natuurlijk.
En op dit moment, als wij s'avonds waren gaan slapen, had ik ook echt schrik van... Ga ik hier nog moeten vertrekken vandaag of niet?
Ja.
Ik denk dat ik dan op dit moment mijn eigen misschien wel op de laatste plaats zit en denk van... We zien wel...
Ja, tuurlijk. Ja.
Ik voelde mij al veel sterker dan 2 uur ervoor. En dan had ik zoiets met die spuit en ik voelde echt mijn baarmoeder samentrekken en zo. Dus ik dacht, dat gaat hier wel goed komen.
Ja.
Maar ja, dan, als ik dan naar de spoed moest gaan, 2 weken daarna, en de gynaecoloog deed dan een echo, die zag ook, mijn baarmoeder was helemaal niet dicht. Hè. Dat zat nog vol met bloed.
En welke uitleg gaven ze er dan aan?
Ja, zij zei van, de placenta was nog heel, de vroedvrouwen. Dus we hebben daar niks mis aan gezien. Maar dan in het ziekenhuis, als ze de curettage hebben gedaan, hebben ze effectief wel stukken placenta teruggevonden. Ja. Dus waarschijnlijk gaat dat inderdaad het moment dat die hebben gevoeld...
Dat jij voelde van hier klopt iets.
Ja, ik voelde duidelijk van, auw, er stropt hier
dat
iets.
Dat er toch een stukje is afgescheurd geweest.
Ik vermoed dat dat daar, allee, dat daar zeker dat dat daar heeft gelegen.
Ja.
Dus ja, die wond is gewoon niet genoeg kunnen herstellen de weken daarna. Dus ja, thuis bevallen, eerste keer absoluut, tweede keer...
Iets minder.
Moest het omgedraaid zijn, zou er nooit geen derde niet meer zijn gekomen.
Ja.
Dat sowieso niet, nee.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Dat moet u ongelooflijk veel angsten hebben gegeven.
Ja.
Ik denk dat mentaal nadien ook wel een hele pittige moet zijn geweest.
Zeker, ja. Ik heb echt wel heel veel geweend. Ik voelde niet echt die babyblues, want ik had... Bij Jacob heb ik ook eigenlijk nooit niet gehad. Ik voelde mij direct goed en niet veel tranen achteraf. Maar daar voelde ik echt van, wat als dat toch was verkeerd gelopen.
Ja. Het wat als scenario nam de overhand boven de mooie, ik heb hier een kindje gekregen.
Zeker, ja, zeker. Maar ja, mijn partner was er dan ook wel redelijk nuchter in. Die was dan ook altijd zo van, ja, maar je hebt dat goed gedaan en het is toch goed gekomen. Maar je merkt dan ook wel op andere momenten, als je er dan over spreekt, dat hij ook wel heel bang was op die moment. Maar ja, mijn kamer stond vol.
Ja, die wilt en moet uw steunpilaar zijn op dat moment.
Tuurlijk, ja. Mijn mama stond daar binnen, mijn man stond daar binnen, mijn mama stond daar binnen. En ja, niemand durf eigenlijk laten zien
hoe
bang dat ze waren.
Ja, tuurlijk.
Omdat die zoiets hadden van, ja, als wij hier in paniek schieten en...
Dan is het voor u nog erger.
Ja, wel. Maar dan daarna, ja... Komt dat bij iedereen binnen van, wat was dat dan eigenlijk?
Ja, tuurlijk. Dat moet voor uw man ook heel beangstigend. En voor uw mama en uw mama ook, hè. Maar
ja,
zeker. Heel beangstigend zijn geweest, hè.
Ja.
En voor u ook, hè. Ja. En zeker aangezien dat jij dan zegt van, ja, ik lag er eigenlijk echt heel apathisch. En het zat echt allemaal in mij. Want je ziet wel iemand liggen en je denkt, oh, die reageert niet. Maar
ja,
wat gaat er allemaal in uw hoofd, hè?
Ja, dat is, ja, je kunt alleen maar luisteren in ik moest mijn eigen gewoon constant overtuigen van, kom aan, je hebt drie kindjes. Luistert gewoon naar wat iedereen u zegt. Die weten wat ze doen. Doe het gewoon en we zien daarna wel.
Ja. Allee,
schaamte van, ik heb geen kleren aan of zie mij hier nu liggen. Dat
verdwijnt op
die moment. Dat was er echt niet. Nee. Ja. Dat mijn mama nu nog soms zegt van, amai, jij lag daar zo... Ja, dat ben ik niet van. Ja, dat ben ik niet gewoon van u, dat jij er gewoon zoiets had van...
Doe maar. Ja.
Maar ja, ik besefte ook wel dat ik op dat moment echt volledig in mijzelf was gegaan om te denken van, kom aan, dat moet hier goed komen. En maar het is goed gekomen.
Ja, tuurlijk is het goed gekomen. En zo zie je nog maar eens een keer hoe sterk dat een vrouwenlijf of een vrouw gewoon kan zijn. Hè, wat dat wij...
Absoluut.
Allee, wat dat wij over hebben voor onze kinderen en hoe hard dat wij ons eigen kunnen pushen en duwen en zeggen van, kom aan.
Ja, absoluut.
Ja.
Zeker en vast. Dat,
ik denk dat we duidelijk maken dat we het sterke geslacht zijn.
Zeker, ja. Dat, want ik zeg het, ik heb veel lichamelijke kwaaltjes en rugpijn en dit en dat. En daarna had ik ook wel zoiets van, eerlijk gezegd ben ik wel dankbaar voor mijn lichaam. Want dat had mij toen heel hard in de steek kunnen laten en het heeft uiteindelijk niet gedaan.
Ja.
Dus daardoor ben ik ook wel meer op mezelf gaan vertrouwen en mijn innerlijke kracht gaan kunnen terugzien.
Ja. Chic, dat heb je goed gedaan.
Merci.
Zeg, hoe is het nu met je zoontjes? Omdat je dan er juist zei van dat je dan ontwikkelingsstoornissen, want dat is ook nog een pittige, hè?
Ja, zeker. Mijn twee zoontjes, die hebben een ontwikkelingsachterstand. Jake heeft ondertussen de diagnose autisme met een mentale retardie, dus echt een mentale beperking.
Mm-hmm.
Die volgt ook type 2 onderwijs.
Kun je dat zo misschien zelf kort uitleggen waar wat dat in het dagelijkse leven doet of uit, of hoe dat zich uit, welk effect dat heeft?
In het begin merkten wij eigenlijk dat Jake nogal in zijn eigen wereldje was. Mm-hmm. Jake had wel superveel last van allergieën. Hij had een allergie aan melk, eieren en zo, dus ik gaf borstvoeding, maar Jake was helemaal rood van een eczeem. Allemaal open vlekken, dus wij gingen er altijd mee naar de kinderarts en ik zeg van ja... Die kijkt ook niet, of
je kunt zelfs niet... Als baby zijnde
voelde
kijkt die er niet.
Nee. Dus, allee, als... Ik zal zeggen, een kindje dat kijkt naar een mobieltje of zo, die had daar geen interesse naar. Die konden eigenlijk bij Jake, die konden ergens neerleggen. En als je die heel de dag geen eten of geen drinken zou geven, bij wijze van spreken, dan zou die ook niet gehoord hebben. Dus die...
Zo apart.
Ja. Dus die lag dan ook... Allee, die lag heel de dagen op mij, want wij zaten in onze cocon.
Mm-hmm.
Dus ja, die die knuffelde wel graag en zo, maar als ik die dan zo pakte om mee te spelen, die reageerde er niet op. Of ik gaf zo speeltjes aan, die wou dat niet aanpakken. Zo dat. En dan merkten wij dat. Dus ik ging dan naar de kinderarts, maar die zei ja, maar hey, jongens zijn al wat trager. Plus, die heeft zoveel last van die allergieën, dat zijn lichaam zijn eigen probeert te herstellen.
Ja.
Waardoor dat die focus op ontwikkeling wat achterblijft.
Ja.
Dus ja, je denkt in het begin, ja, tuurlijk, logisch. Hè,
klinkt inderdaad heel logisch.
Die lag heel, ja, heel de dagen met krabwandjes aan. Hè, dus ja, dat bevordert ook niet echt de ontwikkeling, nee, denk ik dan. Dus ja, je gaat er eigenlijk nog wel vanuit van, ja, die mens heeft gelijk.
Ja.
Maar hoe groter dat hij werd en die begon mijlpalen te missen, zoals niet draaien of hè, als je naar je kindje roept en die kijken niet naar je, dan...
Maar draaien is toch eigenlijk al wel op een redelijk jonge leeftijd.
Ja,
dus
vier
zelfs
maanden,
daar...
denk ik. Zelfs daar zagen wij echt al van, ja, dat klopt niet.
Nee.
Of recht zitten of zo, zagen wij van, ja, dat duurt toch allemaal lang. Maar ik hoorde ook al sinds dat ik zelf kind was, oh, jongens zijn mij alles trager. Dus je denkt van, ja, oké, alles komt wel.
Ja.
We gaan erin mee en we zien wel. Maar dan, ja... geen eten op de mond brengen. Dus als wij die een lepeltje gaven of zo. Ik weet nog goed, bij mijn dochter, die had al... Allee.
Ja, die wou echt alles in haar mond steken.
Maar ja, of die kon al zelf haar bordje eten. Als die anderhalf jaar was, bij wijze van spreken, dat die al wist van, ja, oké, ik moet dat nemen. En...
Ja.
Maar dat gebeurde helemaal niet. Waarbij dat hij ook heel vaak van die rare trekken kreeg in zijn hoofd. Dat hij zo... Ja, hoofdschudden, dat wij op het moment dachten dat hij epilepsie had of zo in het begin. Dus eigenlijk daar onze zorg zat. Mm-hmm. Dus ik ben naar de neuroloog geweest en dan hebben ze ook zo'n EEG en zo afgenomen. Maar dan, ja, zochten wij een keer op autisme en wat ik daar las, ja, dat was voor mij...
Heel
herkenbaar. Ja, dat was... Ja.
Hoe zijn ze dan op autisme gekomen?
Ja, eigenlijk vooral heb ik dan eens een keer opgezocht van waarom lacht mijn kindje niet terug? Als ik ernaar lag, of waarom kijkt hij mij niet aan als ik ernaar roep?
Dus je moedergevoel gaf vanaf het begin eigenlijk echt wel aan van, ja, hier klopt dit niet, nee, die lacht niet.
Ja, absoluut. Ja, dat was... Ja, die lachte wel. Als ik bijvoorbeeld iets riep of ik liet die eigenlijk verschieten, dan reageerde die wel. Maar ja, mijn dochter, als ik, zelfs als baby, als ik er ging voorstaan en ik begon te dansen bijvoorbeeld, ja, mijn dochter vond dat geweldig en die lachte ermee en... Als ik voor Jake stond en ik lachte of ik deed, ja, dat deed eigenlijk niks.
Nee.
Dus ja, voilà.
En dan dacht je, autisme, dit is het. Want één, autisme heeft heel veel gradaties. Hè?
Ja, tuurlijk. Dus ja, wij zijn ook nog klein, dus voor mij was dat wel autisme, maar daar stopte het dan ook bij. Dus na een bezoek aan de neuroloog zei hij van ja, je kunt je inschrijven bij het COS. Dus hè, dat is een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Mm-hmm. Dat is een diagnostiek dat ze daar doen.
Mm-hmm.
Dus ik zeg van ja, we gaan die er op de lijst. En ik zeg tegen hem, ja, we hebben dat al gedaan. Dus die zei direct van, ah, je hebt dat al goed aangevoeld. En ik zeg ja, en die wachtlijsten zijn enorm.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Want onder de 4 jaar of zoiets had jij het geluk dat je er binnen het jaar binnen kon, maar... Na 4 jaar of zoiets moet jij jaren wachten. Dan mochten wij er naartoe. Dus ik ging daar eigenlijk... Allee, wij gingen daar naartoe met het idee van... Oké, ja, die heeft autisme. En that's it. Mm-hmm. En ja, dat zal het
zijn. We zullen wel zien.
Tuurlijk. Ja. En daar krijgen die opdrachtjes van. Bijvoorbeeld blokjes uit een potje halen. In een ander potje steken. Of... Waar is uw buik? Of waar is uw neus? Of waar zijn uw oren? Zo,
ja.
Die vragen. Maar Jake was op dat moment 1,5. Bijna 2. Jake was eigenlijk al 2, ja. Zo gaat mij op den duur.
Ja, tuurlijk. Maar logisch dat je dat soms even niet meer weet.
Ja, wel. Dus
jij was zwanger van Nate?
Nee, ik was in het diagnosecentrum zelf was ik dan 2 weken bevallen. Dus Jake was eigenlijk 2 jaar.
Ik bedoel, toen dat je... Ja, daarvoor. Ja.
Ja. Ja, dus ik stond met een dikke buik bij de neuroloog van ja, dat klopt hier niet.
Ja.
Maar dan bij het COS dan, ja, zei ze direct van ja, die zit zo sterk in zijn eigen wereld. Jake heeft eigenlijk ASS duidelijk, je zorgen zijn meer dan terecht. Maar er komt ook een mentale beperking bij. Ook omdat je tot op dat moment nog geen woord had gesproken. Type lopen. Jay kon wel stappen. Dus hij is rond 18, 20 maanden beginnen stappen.
Mm-hmm.
Maar heel ongemakkelijk.
Dat dat ook laat is, hè?
Ja, ja zeker. Ja. Ja,
meestal moeten kindjes toch kunnen lopen. Is dat voor 15 maanden ja. Zoiets, of 18 maanden zoiets?
Ja, ja zeker. Mijn dochter die liep op 12, 13 maanden. En die kroop al vanaf haar 6 maanden. Jake die is denk ik op zijn 11 maanden beginnen kruipen.
Ja.
En dan ja, 18 maanden, 20 maanden beginnen stappen.
Mm-hmm.
Maar we merkten dan ook dat hij altijd ging typen lopen. Wat ook typisch ja, ja. Autisme is. En flapperen met zijn handjes bij enthousiasme. Zo alle ja, typische dingen. Maar daar zei ze dus in haar zijn onderzoeken dat hem eigenlijk de mentale leeftijd had van een kindje van 11 maanden.
Op zijn 2 jaar.
Op zijn 2 jaar, ja. En dan, ja, dan verschiet je, want je gaat daar naartoe met het idee van oké, okay, ja, autisme, dat is al niet leuk. Dus ja, dat grijpt u sowieso al bij de keel. Nee. Maar als ze dan zeggen van, ja, uw kind heeft een mentale achterstand, een mentale beperking, dan is uw eerste vraag van... Komt dat goed?
Ja,
allee,
ja.
Dat was het enige dat ik kon vragen van... Of gaat hij kunnen praten? Was mijn vraag daar.
Ja.
Dat lijkt misschien heel stom, want...
Nee.
Kun je praten? Allee, je zou dan denken dat dat niet het belangrijkste is, maar op die
moment...
Het is een
belangrijke manier van verwoorden ja. en communiceren, hè?
Absoluut, ja. Op die moment was er met Jake geen enkel vorm van communicatie.
Niks.
Totaal niks, nee. Dus,
ook niet met een knuffel of met...
Die hield er wel van om vastgepakt te worden, dus dat wel,
zo
maar...
Zo gek voor Isis.
Ja,
het is een knuffel. Dat is wel heel tegenstrijdig, hè?
Ja, dus, een knuffel komt enorm... Nog altijd, dat is...
Maar dat vind ik wel heel ja. positief.
Dat zeiden ze tegen ons daar ook. Want ze zeiden daar van, het is heel duidelijk en... Sorry, maar dat gaat mij...
Maar
dat pakt mij enorm. Maar daar zeiden ze ook van, dat dat heel speciaal is en heel ja. mooi is dat je met de ouders, dus met mij en met zijn papa, toch die vorm heeft van connectie. Dus dat ze daar echt wel konden zien van... Ja, hoe dat hij toch aan ons gehecht is, ook al is dat niet per se in hun aard. Zijn ze meestal zo...
Ja, inderdaad, want ISS is normaal gezien heel erg ja. afstotend en niet aanraken.
Ja,
en
hij...
Oh, zo mooi dat ja, hij dat wel doet.
Dat heeft, ja, dat heeft ook heel lang geduurd naar mijn ouders toe en zo, want die konden ook gewoon binnenlopen en die keek er ook niet naar of zo. Dus dat is... Ik zal nu zeggen, als er bij ons bijvoorbeeld iemand vreemd zou binnenkomen nu, dat...
Dat doet hij niks.
Nee, dat maakt niet uit. Dat is alleen dus voor hem.
En mogen die hem aanraken?
Ja, in het begin zouden wij gewoon opzij doen of zo. Maar nu merken wij vooral naar mannelijke personen. Bijvoorbeeld, onlangs moest onze huisbaas bij mij thuis zijn, dat hij er direct naartoe ging en je wou erdoor geknuffeld worden. Dus,
Malle.
Ja, het is een schetje, zo, no? Het is ongelooflijk. Ja, maar Elia in heel het begin heeft hij eigenlijk gecommuniceerd. Nu nog natuurlijk, als je niets wilt eten, dan neemt hij ons hand en hij brengt ons naar de broodzak.
Ah ja, ja. Dus hij leert wel stilletjes aan vormen van te ja. communiceren, door te ja. zeggen, kijk, ik heb honger.
Ja.
Geef mij eten.
Zeker. Nu, ja, ik denk dat dat zo rond zijn 3 jaar is begonnen, denk ik. En nu zijn er een paar woordjes dat hij ook zegt, af en toe. Dus zoals eten bijvoorbeeld. Oh. Of aardbei, want ja, hij is mega selectief in zijn eten. Dus hij ja. kent alleen maar groeimelk in een boterham met aardbeienconfituur. Dat is het.
Ja.
Dat is ook ja, mega zorg geweest, want in het begin had hij alles. Die had ook geen rem, dus ik maakte die patatjes of zo. Allee, als ik die een kilo zou gegeven hebben, bij wijze van spreken, zou die dat allemaal... Dus gewoon die prikkelverwerking
is er
niet nee. Helemaal. Maar ineens van de ene op de andere dag is hij gewoon gestopt met eten. Heeft hij gezegd, er komt niks niet meer in mijn mond.
Oh ja, en geen aanleiding, niks?
Nee, dat was de ene dag nog mm-hmm, en ja, de volgende dag niks niet meer. Dus ja, dat is ook super vervelend, want ja, je maakt je constant zorgen. En hij heeft genoeg eten.
Ja, heeft hij genoeg vitamine binnen?
Ja, uiteraard. Die heeft een ijzertekort. Maar over het algemeen is dat alles. Die neemt wel zo van die multivitamine 2 op een dag. Dus dat pakt hij wel binnen. Ja. En ja, alles wat hem tegenkomt, zou hem opeten buiten van steentjes of gras of muur. Of, ja, dat is enorm, maar eten ja, gaat er niet in. Dus,
oh, maar dat is frustrerend.
Ja, zeker.
Amai.
Ja.
Ja. Ja. En hoe loopt het dan nu mee?
Goed, ik heb de indruk, ik vond dat heel moeilijk om die naar school te brengen.
Hij gaat wel naar school.
Hij gaat naar school. Ja, echt een aangepast programma voor hem.
Naar een gewone school of een gespecialiseerde
dus,
school?
Ja, dat is echt een type 2 onderwijs. Dus dat is eigenlijk voor kinderen met een matig tot ernstige beperking. Daar leren ze enkel functioneel dingen leren, zoals echt rekenen, maaltafels of zo. Dat gebeurt daar heel weinig. Lezen ook, maar enkel de mensen die het daar, de kindjes die het daar echt klaar voor zijn. Maar voorlopig doet hij het goed. Hij zit daar in de kleuterklas, maar dat is ook niet zoals een regulier onderwijs, zo het eerste, tweede, derde. Eigenlijk zit hij in de klas van 2,5 tot 6 jaar ongeveer.
Goh, mei.
En dan, ja, dus ik had, in het begin had ik wel zo schrik van...
Dat is wel een groot leeftijd, ja. Dus, en zeker op die leeftijd.
Ja, wel, dus ik had heel veel schrik. Gaan ze mijn kindje pijn doen? Of, allee, ja, ik bedoel, een kindje van 6, dat heeft ja. al enorm veel kracht, bijvoorbeeld.
Ja, ja,
tuurlijk. Die kindjes zijn ook onvoorspelbaarder, want...
Ja, die hebben allemaal die zijn niet een soort allemaal, van mentale ja, beperking,
Jake
natuurlijk.
Jake is enorm, enorm lief, maar niet al die kindjes.
Nee, tuurlijk.
Die doen elkaar soms pijn, dus ik had het heel moeilijk mee, wat gaat dat daar geven? Mm-hmm. Maar die doet het daar supergoed, die zijn juf is fantastisch. Die hebben daar 3 keer per week therapie, dus kine, logo... Zo springkussentherapie.
Oh, dat is wel goed, amai.
Ja,
die zit er zitten ze ook met veel minder
ja,
kinderen
met
zes
in
dan.
De klas. Ja,
oh, zie, super.
Dus dat is daar bijna individueel begeleiding, want dat is zijn juf. En daar is bijna altijd een extra persoon bij voor extra dingen aan te leren. Ja, die moeten die kinderen bijvoorbeeld ook eten geven. Want Jake eet nog altijd niet zelf, dus zijn bokus moeten ook echt gegeven worden, bijvoorbeeld.
En je bedoelt niet zelf eten, bedoel je dan dat hij het zelf niet naar zijn mond
ja,
brengt?
Ja,
of...
hij kan het wel naar zijn mond brengen. Dat heeft ook wel een tijd geduurd, maar hij heeft niet beseft dat hij er stukjes van moet afbijten. Dus hij zou een volledige boterham in zijn mond proppen. Ja, waardoor dat hem zich zou verstikken, verslikken. Dus je kunt hem eigenlijk niet onbewaakt niet zeggen van ja. eet maar. Dus ja, dat is allemaal onder begeleiding. Daar moet jij heel de tijd mee bezig zijn. Ja, thuis ook uiteraard.
Zeer intensief.
Absoluut.
Snap ik waarom dat jij altijd thuis bent?
Ja.
Amai. Ja. En Nate?
Ja, Nate is 1,5. En ja, die is eigenlijk geboren en die heeft de oren van ons hoofd geweend. Waar Jake altijd rustig was. Dus Nate altijd overprikkeld, altijd lastig. Ja, wij dachten eigenlijk in het begin ook van door die zware bevalling heeft hij misschien nekpijn. Dus hij is eigenlijk ook direct van het begin osteopaat geweest, naar daar geweest. Maar die zijn ook van, ja, die heeft wel wat spanning op zijn nek, maar nee. Nu niet voor te zeggen van daarvoor huilt hij niet al de dagen. Maar wij hebben, toen hij net geboren was, hebben wij ook wel gezegd, en wij wisten die diagnose dan daarna van Jake, hebben wij ook gezegd, we gaan er open in gaan. We gaan niet ervan uit dat hij hetzelfde heeft. Dus wij hebben altijd gezegd, we zien wel hoe dat komt. Wij zijn er niet direct naar de dokter mee gegaan. Wij hebben eigenlijk gezegd van, kom aan, we gaan gewoon doen alsof dat er een ander kindje is. En we gaan zien, gaat hem draaien, gaat hem dit, gaat hem dat.
Ook misschien een deel ter bescherming van uzelf.
Waarschijnlijk wel, ja.
We willen dit geen tweede keer.
Ja, ja zeker. Dat gaat er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Maar ook om hem wel de kans te geven. Om hem niet, ook niet extra te gaan willen prikkelen of uitdagen. Of, ja, we wouden eigenlijk gewoon zien wat dat ging geven.
Ja.
Als we gewoon zouden doen zoals bij iemand anders, zoals bij een ander kindje... Maar ja, die weende enorm veel. Die wordt ook niet echt graag geknuffeld. Nate krijgt nog altijd borstvoeding. Dus dat zijn de momentjes dat hem het wel graag heeft. Om even zo
dat is uw enigste intieme contact eigenlijk.
Ja, want als wij die bij ons pakken in de zetel of zo, die is zo overprikkeld. Die begint te wenen, te roepen. Die laat zich achterovervallen. Die heeft dat echt niet graag. Dus eigenlijk zit hij heel vaak in zijn wieperkje of zo in een tafeltje met speeldingen rond, waar dat hij dan zo wel kan bewegen, want staan kan hem eigenlijk wel goed.
Mm-hmm. Maar stappen ook nog niet dan?
Nee, kruipen ook niet. Wij gaan sinds oktober met hem speciale therapie doen, omdat hij ook nog niet kon zitten. Dus hij kon zich totaal niet recht krijgen. Dus daar hebben we wel redelijk snel vorderingen in gemaakt, vind ik. Want dat kan hij nu wel zelf. Als we dan een pamper doen of zo, dan trekt hij zich volledig recht nu.
Mm-hmm.
Maar het besef is niet goed dat hij zich kan verwonden. Dus hij laat zich ook gewoon op 2 seconden volledig achteruit vallen. Ja, waardoor dat hij ook enorm lastig is. Je kunt je niet neerzetten zonder erbij te zitten, want dan zou hij zich sowieso verwonden. Dus,
Jij moet echt minuut op minuut bij je kinderen zijn.
Ja, klopt. Jay kent ook totaal geen gevaar. Hè. Dus die is nu 3,5, dus die heeft zeker de vaardigheden om overal op te klimmen. Maar die heeft niet beseft dat hem dingen...
Dat gevaarlijk is.
Ja, tuurlijk. Die zou aan een tv gaan hangen bijvoorbeeld, of die kruipt op tafel. Op de harde rand van de zetel wil hij gaan staan. We hebben er al mee in het ziekenhuis gelegen, omdat hij letterlijk op de rand van de zetel is gaan staan en dan er is afgedoken. Dus ja, dat...
We zijn nooit een seconde gerust.
Nee. Het is heel intensief.
En merkte dan bij Nate dat je dezelfde diagnose toch wel gaat krijgen als Jake?
Ja, sowieso. Hij flappert ook wel al eens en je ziet ook wel rare trekken als hij zo enthousiast is of iets op tv ziet. Want op tv zie je soms wel dat die situatie humor en zo begrijpen. Dus dat vind ik dan zo...
Ja, okay.
Als er iets valt of zo, dan lacht Nate er ook wel mee. Dus dat wel. Maar ja, nu ook bij de BOBA-therapie. Die heeft ook een brief moeten schrijven naar de neuroloog. Daar is ook duidelijk in dat er een heel ernstige ontwikkelingsachterstand is. En dan dat ISS-gedeelte. Ja, dat zie je aan de manier van doen. En aan het weinig oogcontact maken. Zie je dat wel.
Tuurlijk.
Dat dezelfde trekken zijn uiteindelijk.
Ja. En bij hem is dan die afstand toch wel groter.
Ja. Ja.
Qua knuffelen.
Toch wel, ja. Waar Jake heel de dagen wilt bij ons zijn. Ja, wilt niet gewoon liever alleen gelaten worden.
Ja.
Wat in principe tussen haakjes makkelijker zou zijn, omdat dat dan niet zo gevaarlijk is. En bijvoorbeeld als ik aan het koken ben, Jake, die kan niet zonder mij. En die wil ook heel de tijd opgepakt worden. Dus dat is eigenlijk altijd zo afwisselen, papa pakken en snel voortdoen, wisselen. Als Nate ook zo moest zijn dat hij de hele dag gedragen zou worden, dan zou dat te pittig zijn gewoon. Maar anderzijds is het ook wel pijnlijk, want je wilt je kind kusjes geven en knuffelen. En ik merk dan snel dat je dan mij gewoon wegduwt of zo.
Ja.
We hebben er ook respect voor. Hè? Ik bedoel, ik wil dan ook niet... Ik laat het dan ook liever. Ik kan er dan ook niet heel de tijd aanplakken of
nee.
Dan...
Je beseft ook wel een deel natuurlijk waarom dat is, hè?
Ja, wel. Dus, en er zijn momenten dat hij wel eens scheelt of zo naar mij als ik voorbij kom. En dan ben ik super blij en dan ga ik er extra tijd in steken. Maar de momenten dat ik zie van, dat hij liever in zijn eigen wereldje wilt vertoven, wil ik dat ook liever laten doen, want... Ja. We willen niet dat ze hun eigen slecht voelen.
Nee, tuurlijk. Maar wat doet dat met u als mama?
Ah, tuurlijk doet dat pijn. En je vraagt u... Je hoopt elke dag eigenlijk dat je zo lang mogelijk er kunt zijn voor hun.
Mm-hmm.
Omdat je ook weet... uw kinderen zijn in hun wereld, maar voor zo'n kinderen zeg jij alles wat die hebben. Mm-hmm. Als wij er morgen niet meer zijn of er gebeurt iets... Ja,
dan stort die in de wereld ook in.
Ja, zeker. In het begin vroeg ik mijn eigen af. Van, stel je nu voor dat iemand anders die zorg zou overnemen. Van, zou die dat dan beseffen? Omdat Jake bijvoorbeeld zo weinig contact maakte ook. Dat ik mij op een bepaald moment afvroeg. Van, als ik die nu gewoon op school zou laten, bij wijze van spreken. Zou die mij dan missen? Zou die dan zoiets hebben van... Waar is mijn mama?
Ja.
Want dat maakte, op zich maakte dat ervoor niet echt uit, altijd. Maar nu, sinds dat hij naar school gaat, zien we ook wel duidelijk dat als wij aan de deur staan van de poort, dat hem direct komt afgelopen. En dat zijn dingen die wij ervoor nooit hadden opgemerkt, omdat wij die eigenlijk ook nooit alleen hadden gelaten.
Ja.
Mijn grootouders kwamen wel eens babysitten, maar als wij dan buiten gingen of zo, of terug binnenkwamen, was er geen reactie.
Ja.
Maar nu merken we wel dat hem ook, ja, dat hem toch wel die connectie heeft met ons, dat hij ons toch wel ook echt mist. En ja, nu dat doet dat enorm
plezier,
goed.
Hè?
Ja. Dat maakt ook heel veel goed, want mijn partner zegt dat ook vaak. Van, stel je voor dat je daar heel de dagen alles voor doet, want ja, je zit daar heel de dag mee bezig. Nu gaat dat al iets beter, maar in het begin was dat ja, boterhammetjes eten. Je zit daar bijna anderhalf uur mee bezig, elke keer kleine stukjes afscheuren. Of die kleine dingetjes laten bijten. Ja, en dan is bijna middag, flesje drinken, slapen. Dus je bent alleen maar aan het zorgen. En stel je voor dat je dan niks terug zou krijgen. Dat klinkt misschien egoïstisch, maar dat is zo raar.
Dat
je
ik vind dat helemaal niet. Dat is, wij zijn ook maar mensen, hè. Wij hebben dat ook nodig. Hè.
Ja, wel. En nu merkte dat wel. En nu laat je dat heel vaak zien, hoe graag dat je ons ook ziet. Ook al kan hem het niet vertellen, wij voelen dat.
Ja.
En ook al... Allee, die hoeft maar naar mij iets te doen. En wij weten nu wat hij bedoelt. En
ja, dat je kind echt goed leert kennen, hè?
Ja, jawel. En thuisbegeleiding en zo zegt dat ook. En die zeggen dat dan ook. Het is mooi hoe dat jullie elkaar lezen.
Mm-hmm.
En ja, dat is ook zo. En dat laat u heel veel nadenken. En dat laat u enorm relativeren over zaken waar dat ik daarvoor misschien heel, heel, heel lastig over werd. Of...
Ja.
Dingen dat ik mij aantrok, of hoe dat iemand anders over mij denkt bijvoorbeeld, of ja, uw perceptie verandert gewoon.
Dat zal wel.
En ja.
Uw kinderen is nu het belangrijkste dat er is, en de rest kan ontploffen, hè.
Klopt, er zijn geen belangrijkere dingen niet meer.
Nee. Dus. Zeg, heb je dan zo'n beetje schrik dat Nate wel die een afstand gaat hebben tussen jullie?
Ja, misschien wel. Maar we gaan het ook zien. Ik bedoel...
Je zet er echt wel chill in en je hebt wel zoiets van... We zien wel.
Ja.
Jake is Jake, Nate is Nate en we zien...
Absoluut. En moest Nate ook niet in de mogelijkheid zijn om op te groeien tot een gewone, zelfstandige man. Als je mij niet wilt knuffelen, is dat ook zo. Maar dan zullen wij er op andere manieren zijn.
Maar dat vind ik mooi.
Ja.
Maar dat vind ik heel mooi dat jij zoals mijn kind. Ja, maar ik krijg het er zelf moeilijk van. Vind ik echt heel mooi van u. Ja.
En we gaan zien hoe dat in theorie... Want in theorie is het allemaal makkelijk gezegd.
Tuurlijk,
en we
tuurlijk.
Gaan het zien. Maar ik ga dat wel elke dag mezelf ervan overtuigen. En we zien die allebei even graag. Ook al zullen die ons ook even graag zien, maar beiden op hun eigen manier.
Ja.
En,
Maar je is echt een fantastische mama. Ongelooflijk.
Dat is lief.
Nee, maar het is zo. Hallo.
Ik denk dat iedereen... Want, ik zeg het, ik vind ook vaak van mijn vriendinnen die zeggen wauw. En jullie verdienen een stembeeld. Maar dan zeg ik, maar iedereen zou dat doen. Want je kunt ten eerste niet anders. En dat is gewoon... Je kinderen zijn een deel van u. En ja, je ziet die... Volgens mij zou iedere mama dat doen. Of in iedere papa.
Toch het grootste deel, ja. Ja, dat denk ik wel.
En je groeit daarin mee.
Het feit van het zeggen van... Ja, we zouden dat sowieso wel doen. Of het effectief doen, is wel nog iets helemaal anders, hè?
Waarschijnlijk wel. Ja, en mijn huisarts bijvoorbeeld... die heeft zelf een dochter die daar op school heeft gezeten waar Jake zit.
Mm-hmm.
Dus die heeft ons ook naar daar doorverwezen. Dus zijn dochter is ondertussen al een grote mevrouw, maar ook met een mentale beperking en zo.
Mm-hmm.
En mijn dokter zei van, ja, je weet dat daar de mogelijkheid is om die daar te laten slapen. Maar ik zeg tegen mijn dokter, fantastisch dat je eraan denkt en dat je mijn dingen ook belangrijk vindt. Maar zolang dat kan...
Wilde jij echt
zo
wel...
die bij ons opgroeien, zeker.
Ja. Kijk je dan niet met een bang hartje naar de toekomst, dat je denkt van, wat gaat dat in de toekomst nog brengen? Want wij denken allemaal, ons kind wordt later dokter of beenhouwer of loodgieter, of het maakt niet uit, wat?
Ja,
maar we hebben allemaal wel dromen in die richting.
Zeker.
Durfde jij dat ook te dromen? Of?
Ja, dat, ik denk dat dat het moeilijkste is van heel ons proces. En dat is het bijstellen van je verwachtingen. Elke mama, elke ouder hoopt dat zijn kinderen het zo goed mogelijk gaan doen in het leven. Je hoopt dat die... Ik hoop thuis voor mijn dochter ten eerste dat die mag doen wat ze wil doen. Mm-hmm. En ja, dat ze haar dromen mag nagaan en zo. En ik hoop ook dat die zo hoog mogelijk mag studeren. En
ja.
Ik hoop dat echt waar. En als die morgen zegt, ik wil dokter worden, dan is dat fantastisch. En als die morgen zegt, ik wil gewoon kapster worden of schoonheidsspecialist, ook evengoed.
Evengoed, als ze maar gelukkig
maar zijn. Maar misschien zou ik ervoor meer verwachtingen hebben gelegd. En nu zou ik blij zijn als mijn kinderen zich bijvoorbeeld goed zouden voelen in een maatwerkbedrijf. Mm-hmm. Als mijn zoon ooit op het punt komt dat hij naar een sociale werkplaats mag gaan... Op deze punt zou ik daar dankbaar voor zijn. Als ik zou weten dat je dat ooit zou kunnen. Dat je daar ooit de mogelijkheid voor heeft. En dat je zoiets heeft van, ik ga dat graag doen. Hè? Want wij denken gewoon, ik wil niet van 8 tot 5 in een bedrijf dingen in elkaar gaan zetten. Maar misschien...
Gaat hij dat net wel heel graag
vinden doen? Vinden die dat fantastisch, die structuur. En dan zou ik mega gelukkig zijn. Ook al... En dat bedoel ik dat je je ding bijstelt, want je wilt eigenlijk, mikt iedereen onbewust, denk ik, voor je kinderen zo hoog mogelijk. Of hoopt dat die al hun talenten gaan benutten tot het uiterste.
Ja, ik vind het vooral heel belangrijk dat ze gelukkig zijn in het leven. Dat is mijn voornaamste wens. Ja,
zeker.
Dat moet zeker geen hoog diploma zijn, maar gewoon gelukkig zijn.
Ja, wel. Dat is zo. En zeker als je dan zo iets meemaakt, dan besef je dat nog harder, dat je eigenlijk moet doen wat je graag doet. Want, en eigenlijk moet al dankbaar zijn als je kinderen hebt die dingen kunnen doen wat ze willen doen.
Ja, dat is
duidelijk. Dat vind ik soms... En ik snap dat voor andere ouders soms ook anders is. Hè, want dan dat ze zoiets hebben van... Ja, en ik moet toch wat beter op school. Of dan denk ik, ze blij. Echt blij. Ja. Dus, allee, met mij op school, Lina doet enorm goed. Maar Lina krijgt soms bednet, omdat zij heel vaak het ziek zijn van andere kindjes overkrijgt door een immuniteitsstoornis. Dus vanaf dat zij eigenlijk zo op haar limiet zit, hebben wij ook besproken met school. Dan volgt zij bednet thuis, kan ze een paar dagen op haar positieve komen. Maar op school doet ze het eigenlijk enorm goed. Ik denk dat zij 70-80% haalt.
Hey, chic.
Ik vind dat fantastisch, maar dan op school mijn excuseer zeggen van maar Lina kan misschien wel beter. Maar dan denk ik, misschien kan het beter, maar voor mij hoeft dat niet. Ik verwacht helemaal geen 100%. En als die 50% zou hebben, zou ik even trots zijn.
Maar het zou wel zijn.
Absoluut.
Zolang ze hun best doen, hè.
Dat vind ik ook. Ja, zeker. Dus.
Maar daar is dan ook wel weer een extra zorg. Dus eigenlijk heb je de 3 kindjes toch wel met een zorg, hè?
Ja, Lina is bijna 10, dus die doet heel veel zelf. Buiten dat je die vaak ondersteun met huiswerk. Ook met corona in de tijd ging zij net naar het eerste leerjaar. Maar omdat dan die immuniteitsstoornis er was, was er zo onzekerheid in het begin van kan zij naar school, nee, is dat niet te belastend? Ze heeft heel veel met longontstekingen in het ziekenhuis gelegen. En het allerlaatste wat ik wou, was dat zij corona ging krijgen. Zeker toen wij nog niet wisten hoe ernstig is dat het allemaal. Is zij naar het eerste leerjaar gegaan en heb ik eigenlijk haar thuisles gegeven.
Jij zelf?
Ja, dus dan ben ik eigenlijk elke week op school haar boeken gaan halen en heb ik met haar thuis alles overlopen. Dus,
amai, chic.
Ja, dat heeft voor een enorme band gezorgd tussen ons ook. Ja, die is eigenlijk veel te snel volwassen moeten worden, nu ook met haar broers.
Niet vergeten dat op haar ook een serieuze niet
dat is enorm. En dat is eigenlijk misschien nog hetgeen waar wij ons soms echt schuldig over voelen, want Lina moet altijd wachten. Er zijn er 2 die nood hebben. En of als wij met iets bezig zijn, dan is het vaak van zus, wilde jij even je broer helpen met zijn boeken? Of...
Mm-hmm.
Ja, en dat is heel lastig.
Ik snap je schuldgevoel, maar ik denk echt niet dat er moet zijn. Ik denk dat jij de allerbeste versie van jezelf probeert te geven, net zoals je partner. En dat jullie voor alle 3 door een vuur zouden gaan. Maar ik denk dat je heel erg voor ogen moet houden dat elk kind zijn of haar zorg nodig heeft op zijn of haar manier, tempo, ritme, maakt niet uit hoe. En dat ga je wel geven aan je kind.
Klopt.
Dus bij Lina gaat dat op een heel andere manier zijn dan dat je dat bij Jake en Neto. En dat moet je niet vergelijken.
Nee, dat klopt.
Want je zou ze alle 3 redden. Zeker. Moest het nodig zijn.
Zeker.
Hè?
En ja, Lina heeft denk ik 20-tal opnames gehad in het ziekenhuis, omdat zij altijd zo astmatisch was, die longontstekingen. En ja, ik ging dan altijd bij haar slapen. Maar vanaf dat Jake geboren was, ja, belandde Lina ook nog eens even toe in het ziekenhuis. En dan, ik had ook op een bepaald moment het idee dat ik moest kiezen. En Jake kreeg toen als baby nog borstvoeding, dus dan ging ik eigenlijk snel over en weer Jake even drinken geven. Dan terug naar het ziekenhuis en zo. Ja. En dan ging mijn partner bij Lina slapen, bijvoorbeeld.
Ja. Want is daar die papa nog in zicht? Of
nee, de papa die... eigenlijk door corona ook in het begin hebben wij dat zo afgesloten. Omdat we ook niet goed wisten, ja, wat gaat er gebeuren.
Met die immuniteitsstoornis. Ja.
Dus eigenlijk, qua corona hadden wij zo wat schrik. Gaan we die over en weer liggen sturen? De papa had toen ook nog een kindje bij zijn nieuwe partner. Maar ja, eigenlijk is hij verwaterd. Ik heb, toen mijn ouders naar West-Vlaanderen zijn verhuisd, heb ik hem nog contact opgenomen. Ze hadden elkaar op die moment ook een paar jaar al niet meer gezien. Had ik gezegd van, ja, wat denk jij ervan dat ik Melina... Ja, ik ga verhuizen. En uiteraard was hij niet blij. Maar die zei van, ja, wat kan ik doen? Mm. En dan zei ik van, ja, maar mijn partner werkt nog in Antwerpen. Dus zij kan wel meekomen. Of wij komen die brengen, we komen die afzetten. Maar uiteindelijk is dat er nooit niet meer van gekomen.
Ja. Dus, maar ze heeft wel een papa, tuurlijk. Nieuwe partner.
Ja, dat is papa, eigenlijk. Ja. Na een jaar of zoiets vroeg zij van, mag ik papa zeggen?
Oh.
Ja, en dan zei ik van ja, allee, hij zei dan vooral van ja, voor mij voelt dat ook als mijn dochter, want ze was ook maar 3,5 jaar. Dat is,
maar wat een mooie echt... man heb je.
Ja, lief, hè. Ik weet het. Soms klinkt dat eigenlijk te goed om waar te zijn, maar ja.
Want nee, dat is gewoon een teken dat je een keert verdient. Zo mooi van hem.
Ja, echt waar.
Amai.
Ja, dus dan heb ik eerst gezegd van ja, zeg maar papi of zo, of, want het is nog niet papa. Maar dan zei ze van, mama, maar het voelt zo. En dan, ja, is het papa, hè.
Ja.
Dus nu, ja.
Oh, prachtig. Ja. Amai, ja, toch echt wel. Er zijn toch echt goede mannen op de wereld.
Echt goede mannen. Absoluut.
Ik heb er hier ook zo'n kei goede man. Er zijn er toch echt nog goede.
Ja, oh, heerlijk. Ja, zeker. Absoluut. Het is ook daarvoor dat allemaal zo goed blijft draaien, hè. Ik bedoel...
Tuurlijk. Maar je moet ook met twee zijn in een gezin, hè? Anders gaat dat niet anders. En zeker bij jullie, hè?
Ja, mijn gezin zou niet te dragen zijn. Wij horen dat heel vaak van... Ik snap niet dat jullie nog niet... Maar wij zeggen dat ook heel vaak tegen elkaar. Want ja, je kunt je dat waarschijnlijk wel een beetje voorstellen dat het thuis vaak redelijk intens is.
Tuurlijk.
En dat je elkaar soms vergeet. Vergeten, maar...
Je zit dan al midden in die tropenjaren en dan daar dan nog eens allemaal bij.
En je kunt niet tegen je kinderen roepen. Dus als je gefrustreerd bent, is de eerste waar dat je kort naar bent, is je partner. Maar ik denk dat ons alleen maar sterker heeft gemaakt. En wij proberen ook echt wel, ook al is dat gewoon thuis, al is dat de kinderen is heel even braaf, zijn dat wij gewoon even 10 minuten samen gaan zitten, even praten, even... Elke keer als er iets gebeurd is, probeer ik ook echt te zeggen van... Ja, dat was niet mijn bedoeling om zo over te komen. Want ik apprecieer u enorm.
Daarin zullen we elkaar toch ook wel beginnen leren begrijpen. En...
Tuurlijk. Dat is andersom ook zo. En soms is dat iets te veel. En dan denk je, oh, moet dat nu? Maar ik denk, je moet gewoon elke dag de weg terugzoeken naar elkaar.
Ja.
En dat maakt het...
En daar best voor willen
absoluut,
doen, hè.
Soms denk je van, kom aan. Maar wij zeggen vaak, we hebben alleen elkaar. Dat als wij elkaar niet meer zouden hebben, dan zouden wij nooit zo sterk staan. Dan zouden onze kinderen het ook niet zo goed kunnen doen. Dus we zijn daar alleen maar trots op.
Ja, en daar mogen echt trots op zijn aan mij. Ja. Dat is heel chic dat je dat doet. Ja. Is er nog iets dat jij kwijt wilt?
Nee, niet direct. Maar ik zou alleen tegen mijn vriendinnen nog iets willen zeggen.
Want juist tegen er straks is er nog iets gezegd over uw vriendinnen, hè? Niet vergeten.
Zeker. Ik merk heel vaak van mijn goede vriendinnen dat zij met hun problemen niet bij mij willen komen, omdat ze het idee hebben dat hun problemen minder zijn dan die van mij.
Mm-hmm.
En ik zou heel graag willen laten weten dat dat absoluut niet zo is en dat ik er ook heel graag voor hun wil zijn. Want ik ze ook, ondanks dat wij het heel druk hebben, dat ik je ook echt mis en dat ik je ook nog altijd heel graag zie.
Ja.
Voilà.
Dat is kei mooi dat je dat laat weten.
Ja.
En misschien is dat ook wel een onderliggende tip naar mensen die ook vrienden hebben met mensen met zorgkindjes. Ja. Van, het is oké, okay, babbel over alles.
Ja, blijf praten. En, ja.
Je moet, ook
niet, ja, je moet je ook niet schuldig voelen of omdat je zegt dat je kind een snotneus heeft, want dat vind ik ook erg.
Tuurlijk.
En als mijn vriendinnen zeggen, ik slaap al 3 nachten niet, dan vind ik dat ook verschrikkelijk, want ik snap hoe zwaar dat is.
Ja.
En ja, dat doet soms goed dat iemand tegen je erover durft klagen, want dat wil zeggen dat ze hun ook nog altijd comfortabel voelen bij mij.
Ja. En dat je ook niet alleen bent in zorgen te dragen. Nee, want je hebt uw rugzak, ze hebben hun rugzak. Absoluut. Iedereen doet wat dat hem kan in zijn of haar leven. Dus... Ja.
En alles is even erg op zijn manier, want niemand wil zijn kindje zien afzien. Of niemand wil problemen hebben met zijn partner. Of...
Tuurlijk, nee.
Dus alle begrip naar iedereen toe.
Voilà, inderdaad. En vriendinnen zijn er voor elkaar problemen.
Zeker, absoluut.
En is goed te zagen en te klagen vind tegen elkaar om dan er terug tegenaan te kunnen.
Zeker, ja. Zeker. Ik zie mijn vriendinnen ook niet zoveel, omdat wij nu in West-Vlaanderen wonen. En mijn leven was in Antwerpen. Dus dat is sowieso al een dingetje. Dus
de zorgen voor de kindjes mag het niet tegenhouden om een keer een dag te plannen.
Klopt, wel, dat is het. Dat is het. En als alles terug weer even rustiger is, dan gaan we daar zeker werk van maken.
Jawel, voilà, keigoed. Dank u wel om uw verhaal hier te komen vertellen.
Ja, dank u dat je mocht komen.
Ik vond het pittig, maar op zich wel heel mooi.
Dank je wel.
Ja, ik denk echt dat jij een hele mooie, lieve mama bent samen met je partner. Nee, papa dan, hè. Maar dat jullie met twee echt keigoed doen.
Ja, we doen ons best. En merci dat ik mocht komen.
Met heel veel plezier.
Wat uitgelopen, denk ik.
Oh, nee.
Veel te vertellen.
Ik zet geen tijd op opnames. Dat doe ik niet. Een verhaal is pas verteld wanneer dat afgesloten is en ervoor niet. Dus
dank je.
Dank je wel.
Dank je.
Merci. Tada.